Goedenavond, dames en heren. Als iedereen die dat nog niet gedaan heeft, even zijn plekje neemt, dan gaan we beginnen. Het is tenslotte 6 uur. Ik heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de mensen op de publieke tribune, die het hebben aangedurfd om met deze temperaturen boven in de zaal te gaan zitten, waar het per definitie nog warmer is. Ik wens u daar heel veel sterkte mee. En hopelijk houden de raadsleden er een klein beetje rekening mee. We hebben vanavond 2 mensen afwezig. Dat zijn de heren Hazen en Kastrop. Dus we zijn, als iedereen wel dadelijk aanwezig is, zouden we met 35 zijn. En met uw goedvinden wil ik even de agenda met u langslopen om te kijken waar u het woord over zou willen voeren. Niet nadat ik gezegd heb dat als dadelijk de koffie komt, waar velen op zullen wachten, dat daar een lekkere punt fly bij zit. Nou is dat misschien niet zo bijzonder in Limburg, want dat overkomt mij nogal met grote regelmaat dat ik dat ergens krijg. En toch is dit in dit geval wel bijzonder, want het is namelijk een bedankje namens de leerlingen van het Arcus College. Velen van jullie hebben ze gesproken en daar hebben ze heel veel aan gehad. Ze zijn er heel erg blij mee. En om dat duidelijk te maken hoe blij ze ermee zijn, hebben ze zelf fly gebakken op school. Of gebakje. In ieder geval iets wat lekker is. Hoe het eruit ziet zien we zo. Daar ga ik vanuit. Zo niet dan toch. Dus als u dat straks krijgt, dan weet u aan wie u dat te danken heeft. Ja, precies. Dan wil ik graag met u de agenda vaststellen. Ik zal dadelijk even langslopen waar we u al het woord over wilt voeren. Maar ik neem aan dat de agenda zoals die aan u is toegezonden, dat we hem zo ook kunnen behandelen. Ik zie geen reacties, dus dat is mooi. Het vragenuur dat spreekt voor zich. Heeft er iemand behoefte om over een van de notulen iets te zeggen? Niet het geval, dan zijn ze bij deze vastgelegd. Vaststellen van de ingekomen stukken en wijze van afdoening daarvan. Daar zijn wel vragen over. Kennis nemen van de jaarstukken 2017 en het geven van een zienswijze over de begroting 2009 van de stadsregio Parkstad Limburg. Is daar behoefte aan? Niet het geval, dan is dat besloten. Geven zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2018 en 2019 een omnibus. Geen behoefte aan, dan is die ook besloten. Het vaststellen van de algemene subsidieverordening 2018, daar is wel behoefte aan. Het vaststellen van facetbestemmingsplan stedenbouwkundige bepalingen Heerlen. Dan is die besloten. Het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en het geven van zienswijze over de begroting 2019 van de RD4, daar is wel behoefte aan. Met de motie, dus dat is ook meteen duidelijk waarom. Agenda punt 10, het geven van zienswijze over het actieplan geluid derde tranche. Daar is behoefte aan. 11, het geven van een zienswijze op het jaardocument veiligheidsregio. Niet, dat is erover. Sorry. Ik was even bij 11. 11 ook? 11 niet, 12 had hij het over. Dan is 11 besloten, 12 wel behoefte aan. 13, de jaarrekening gemeenschappelijke regeling WOZL, daar is behoefte aan. 14, zienswijze over de begroting 2009 en meerjaarraming van het RUT, daar is ook behoefte aan. Geven van zienswijze over de begroting 2019, meerjaarraming, ik struikel er haast over, BSGW, niet, dan is die al dus besloten. 16 inzetten om nog te ontvangen ESF-subsidie. Geen behoefte, dan is ook die besloten. Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie BMV Hoensbroek-Zuid. Daar is wel behoefte aan. 18 vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning Heerlen. Niet, dan is die besloten. En tenslotte 19, dat lijkt mij logisch. Goed, gaan we over naar het vragenuur. Ik zeg er nog maar even bij, de vragen zijn allemaal schriftelijk ingediend. Er zijn ook antwoorden, dus voel vooral niet de behoefte met het warme weer om alle vragen die al ingediend zijn schriftelijk nog een keer voor te lezen. Iedereen heeft ze kunnen lezen, maar uiteraard geef ik dadelijk de indiener de gelegenheid als er nog een korte toelichting gewenst is om dat even te doen. En voor de goede orde stel ik voor om de vragen 1 en 3 samen te voegen, omdat die over hetzelfde onderwerp gaan. Daarvoor vraag ik eerst even aan de heer Leers of hij behoefte heeft aan een toelichting.
Ja, het lijkt me allereerst een goed voorstel wat hij doet om 1 en 3 samen te doen, dus wat mij betreft perfect. En qua toelichting, ja, daar hebben we zaken in de pers gestaan eerder dan dat wij kennis hadden kunnen nemen van de evaluatie. En mede vandaar en van de inhoud van die stukken die we later kregen, wat vragen.
Oké. Dan kijk ik even naar de heer De Groot. Heeft u nog behoefte aan een toelichting?
Ja, meneer de voorzitter. Een korte toelichting inderdaad op de vragen. De gemeente heeft eind mei 2018 een evaluatierapport Holy Moly gepubliceerd en de raad geïnformeerd. Hieraan heeft de Limburger direct een artikel gewijd. Hierop heeft Bart Kuipers van bureau Incredible op zijn beurt gereageerd middels een mail aan de raad. Daags hierop opnieuw een artikel in de Limburger met het woord ramkoers in de kop. Het doel van de vragen van de OPH is dat opdrachtgever en uitvoerder zo spoedig mogelijk aan tafel gaan om de ontstane impasse om te buigen tot vervolgstappen. Dit om enerzijds rechtsgang en daarmee gepaardgaande negatieve publiciteit te voorkomen en anderzijds zo spoedig mogelijk de draad op te pakken om tot een verbeterd winterevenement 2018 te komen, al dan niet georganiseerd door Incredible. Deze vragen zijn dan ook niet bedoeld om te zwarte pieten, maar vooral bedoeld om beide partijen te stimuleren, kritisch te kijken naar hun eigen rol in deze, begrip voor elkaars fouten te hebben en hiermee vooruit te acteren.
Dank u wel, beide. Ik geef nu het woord aan wethouder De Zessen.
Voorzitter, het gaat over twee series vragen waarvan... als ik het heel kort door de bocht samenvat, de vragen van meneer Leers nogal kritisch zijn over Holy Moly en de organisator. En vragen van de heer De Groot juist wat meer buigen naar Incredible toe. Nu wil ik niet heel flauw zijn en zeggen van nou, als wij dan als college ergens in het midden zitten, dan zitten we kennelijk wel goed. Dat zal zeker niet altijd zo zijn als je in het midden zit, dat je dan goed zit. Maar ik denk in dit concrete geval dat het wel aan de hand is. Ja, ik doe dat thuis ook altijd. Ik heb twee kinderen. En beide zeggen ze van elkaar dat ik de ander voortrek en hun zelf achterstel. En zolang ze dat beide van elkaar vinden, heb ik het idee ja, dat ik als vader wel een beetje goed in het midden sta. Maar goed, laat ik gewoon heel zakelijk antwoord geven op de vragen, waarbij vraag 1 van de heer Leers en vraag 1 van de heer De Groot eigenlijk precies hetzelfde antwoord toekomt. Dat zal ik voorlezen. Dus het gaat erom waarom zijn we nu pas met een evaluatie gekomen. Dat is de strekking van beide eerste vragen. Het antwoord is bij het opstellen van de evaluatie is ervoor gekozen om de inhoudelijke en financiële analyse met elkaar in samenhang te bezien. Naar aanleiding van de door Incredible eind februari en begin maart aangeleverde gegevens zijn schriftelijk een aantal vragen ter verduidelijking en verificatie gesteld. Op 30 maart 2018 heeft Incredible de gevraagde informatie aangeleverd. Hierdoor hebben pas in april de evaluatiegesprekken plaatsgevonden. En op 8 mei heeft het college de besluiten die hier aan de orde zijn vervolgens genomen. Dan ga ik eerst verder de vragen van de heer Leers af. Waarom communiceerden we bij die evaluatie wel met de pers en nog niet met politiek Heerlen? Ik heb daar in de commissie in de week daarvoor eigenlijk ook al antwoord op gegeven. Een antwoord met de strekking, als wij als college een besluit nemen, in dit geval op 8 mei, waar er een directe belanghebbende is, dan communiceren wij dit soort besluiten. Het is een vaste gedragslijn, altijd eerst met de belanghebbende zelf. Dat betekent dat Holy Moly na het collegebesluit van 8 mei in eerste instantie een schriftelijke besluit heeft gekregen. En vervolgens op 18 mei wij hen ook nog eens hebben uitgenodigd voor een gesprek waar we het besluit hebben toegelicht en er een gedachtenwisseling daarover heeft plaatsgevonden. Vervolgens is op 22 mei, dus meteen nadat het gesprek had plaatsgevonden, dat is uit het Pinksterweekend, even voor de duidelijkheid ertussen. Op 22 mei hebben we de betreffende informatie zowel naar de Griffie toegestuurd, dus daarmee ook naar de Raad, als via de persconferentie bekendgemaakt. Dus informatie aan de Raad en aan de media, die heeft op dezelfde dag plaatsgevonden. Vraag 3. Bedoelt u met een smalle financiële basis dat momenteel nog facturen van met betrekking tot winter-event Holy Moly openstaan en degene die hun facturen graag zo spoedig mogelijk voldaan zien zich beraden op het nemen van vergaande stappen? Stappen waarbij naar verluid een failliet van het winter-evenement allerminst uitgesloten is. Het antwoord is, de zinsnede in het evaluatierapport dat de financiële basis wellicht te smal is, heeft enkel de bedoeling te signaleren dat het bij een dalende subsidie vanuit de beschikbare aanjaagsubsidie geenszins vanzelfsprekend is dat het winterevenement in de geplande periode van 4 jaar kan uitgroeien tot een financieel zelfstandig evenement. En dat laatste, zeg ik er aanvullend bij, is natuurlijk wel ook steeds de bedoeling geweest, een aanjaagsubsidie waarna ze op eigen benen konden staan. Vraag 4 van de heer Leers. Bent u van het openstaan van winter-event facturen op de hoogte en vandaar ook van daarmee gepaardgaande zeer waarschijnlijke gevolgen? Zo ja, welke conclusie trekt u hieruit? Ja, in de schriftelijke toelichting op de financiële verslaglegging, zoals die door Incredible is ingediend op 8 maart jongstleden, wordt melding gemaakt van openstaande facturen. Het college heeft hieruit geen conclusies getrokken over mogelijke gevolgen van welke aard ze dan ook. Vraag 5. Kent u de behoorlijk grote onvrede die in het Heerles festivallandschap bestaat vanwege het feit dat winter-event Holy Moly riante steun subsidies ontving, terwijl bijvoorbeeld het zeer succesvolle Park City Life op geen enkele financiële steun rekenen mag? Het antwoord is nee. Onvrede in relatie tot de aanjaagsubsidie voor het winter-evenement is ons niet bekend. Vraag 6. Is het correct dat Limburgs mooiste het centrum verlaat? Zo ja, wat is de reden hiervan en of motivatie hiervoor? Heel kort antwoord, nee, dat is niet correct. Vraag 7. Indien de organisatie van winter-evenement Holy Moly het tekort van kennelijk vele tienduizenden euro's niet dragen kan, welk scenario heeft u in dat geval voor ogen? Betekent dit het einde van het winter-evenement en zo ja, welk attractief eindejaars-evenement ziet u op dit moment als alternatief? CQ, heeft u reeds een alternatief voor handen achter de hand? Zo ja, hoe heeft u voor dit alternatief zorg gedragen? Het antwoord is, wij hebben een subsidierelatie met Incredible voor het ontwikkelen en organiseren van een winterevenement voor de periode 2017 tot 2020. Op 18 mei hebben wij een gesprek gehad met de directie en hun adviseur en afgesproken is dat zij een periode van 2 weken nemen om te onderzoeken op welke wijze zij invulling geven aan de editie 2018. En wij wachten dit voorstel nu af. Vraag 8. U stelt voor de beoogde 4 edities van het winterevenement in totaal 400.000 euro beschikbaar. De opstartkosten waren bleken onevenredig hoog, waardoor voor volgende edities in verhouding minder financiën beschikbaar zijn. Hoeveel geld van dit budget is reeds uitgegeven? Wat bent u van plan indien Holy Moly, onder andere vanwege de financiële tekorten, geen vervolg krijgt en het door u beschikbaar gestelde budget ondertussen grotendeels opgebruikt is? Het antwoord is van het beschikbare subsidie van 400.000 euro is ten behoeve van de eerste editie een bedrag van 200.000 euro ingezet. En dit is conform de uitgangspunten die in de subsidietender geformuleerd zijn, waarbij dus in het begin meer subsidie, daarna aflopend en op den duur wordt men geacht op eigen benen te kunnen staan. Vraag 9. Hebt u overwogen om de organisatie aansprakelijk te stellen voor hetgeen men wel toezegde, maar uiteindelijk niet leverde? Kwam het uiteindelijk uitgevoerde overeen met het geoffreerde CQ met datgene waarvoor u groen licht gaf? Zo nee, hoe heeft u dit laten blijken en hier vervolgens kostentechnisch CQ via het inhouden van financiële steun of bijdrage werk van gemaakt? Het antwoord. In de eerste editie van Moly Moly zijn een aantal onderdelen niet of niet helemaal conform de verwachtingen uitgevoerd. Dat staat overigens ook in de evaluatie die u bereikt heeft. Tegelijkertijd moet de opzet en realisatie van Moly Moly worden bezien vanuit het perspectief van een groeimodel. In de evaluatiegesprekken is ook uitgebreid aandacht besteed aan de aspecten die in deze editie, in deze eerste editie nog niet goed te verf zijn gekomen. Een doorvertaling hiervan naar een bijstelling van de subsidie past niet bij het karakter van de aanjachtsubsidie en er bestaat overigens ook geen juridische basis voor. Dan de vragen van de heer De Groot, vraag 2. Nou, dat is eigenlijk dezelfde antwoord wat ik net ook al naar meneer Leers gegeven heb. We hebben eerst de belanghebbenden geïnformeerd. Op schriftelijk en op 18 mei via een gesprek en op 22 mei zijn de media en de raad op dezelfde dag geïnformeerd. Of heb ik nu de verkeerde? Ik denk, ja, dat ik dan... Moet ik even kijken. Ja, hier heb ik de goede antwoorden. Of de goede vragen ook. Even kijken. Vraag 2 van de heer De Groot. Welke afspraken zijn er gemaakt en vastgelegd tussen de gemeente en uitvoerders met betrekking tot het werven van sponsoren? Het antwoord daarop, er zijn geen afspraken gemaakt en vastgelegd over de actieve werving van sponsoren door de gemeente Heerlen. Dat zou ook strijdig zijn met de regels van staatssteun en risico's op belangenverstrengeling met zich meebrengen. Vraag 3. Welke randvoorwaarden, kaders zijn voorafgaande aan de plannen van Incredible afgesproken in het projectteam en wanneer zijn die vastgelegd? Denk aan veiligheid, beschikbaarheid, openbare ruimte, relatie met de markt enzovoort. Het antwoord via de tender zijn marktpartijen uitgenodigd om binnen de realiteit van Heerlen Centrum met concrete en uitvoerbare voorstellen te komen voor de ontwikkeling van het winterevenement. In de beschikking is verder aangegeven dat de organisator zelf verantwoordelijk is voor het verwerven van de benodigde vergunningen en dat afstemming met ondernemers, bewoners en andere direct betrokkenen moet plaatsvinden in afstemming met omgevingsmanagementcentrum. Vraag 4. Waarop zijn de conclusies in het rapport gebaseerd met betrekking tot de uitvoering van marketing, communicatie van het event? Is hier marktonderzoek naar gedaan? Antwoord, het rapport is gebaseerd op signalen van burgers en ondernemers, op informatie van de organisatie en op onze eigen waarneming. Vraag 5. De paragraaf financiën in het evaluatierapport is ondoorzichtig en geeft daardoor geen helder inzicht. Kan de wethouder een helder cijfermatig financieel overzicht verstrekken met een verklarende tekst? En het antwoord daarop is dat we een meer gedetailleerd overzicht aan de raad zullen verstrekken. Vraag 6. Is het project winterevenement projectmatig ingestoken en uitgevoerd? Ofwel is er sprake van een projectplan, voorbereiding, uitvoering, tijdpad, evaluatie met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Het antwoord is dat de organisatie van het winterevenement via een subsidietender in de markt is gezet. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid over de wijze waarop de organisatie wordt aangepakt bij Incredible. Er is dus geen sprake van een gezamenlijke organisatie. De rol van de subsidie van de gemeente Heerlen is die van subsidieverlener via een aanjaagsubsidie. Even kijken. En daarmee heb ik ze volgens mij allemaal gehad.
Dank u wel. Ik kijk even of er nog behoefte is aan een vervolgvraag. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Al heel geruime tijd was bekend dat uiterlijk in maart de evaluatie klaar zou zijn en ons zou bereiken. En nu wordt aangegeven, ja, om allerlei redenen kon dat niet. We hebben hier afspraken gemaakt. Normaal worden afspraken nagekomen. Hoe hebt u de organisatie, nou grof gezegd, de duimschroeven aangedraaid dan om met die stukken te komen? Want hetgene wat het college hier zegt, dat staat redelijk haaks op hetgeen wat in de brief wordt geuit richting de raad. En dan kun je wel zeggen, de waarheid ligt in het midden, maar er is altijd maar één waarheid. Dus ik had graag geweten wat daar nu daadwerkelijk aan de hand is. Als een evenement begin januari afloopt, dan moet het ook zeker mogelijk zijn om in maart alles boven water en op tafel te hebben. wat betreft die informatie die wij kregen op enig moment en voordien al in de pers stond. Op enig moment hebt u Incredible geïnformeerd en in de raadscommissie heeft het college ons laten weten dat prompt daarna, als zij dus op de hoogte waren, ook de raad geïnformeerd zou worden. Dat is niet zo gebeurd. En wat is de reden die u daarvoor kunt geven? Want datgene wat u in de commissie zegt, dat hebben die in de praktijk in ieder geval niet waargemaakt. De financiën van Holy Moly, u geeft aan, ik zie het als te broos, dat smalle verhaal. Maar als u dat zo ziet, hoe is het dan zeker om een toekomst voor dit festival nu al zeker te kunnen stellen? Hoe bent u daarvan overtuigd, te meer dat het college zegt, we willen er nog 3 jaar mee door? Waar haalt u die zekerheid vandaan? Het openstaan van die facturen, dat gaat weliswaar buiten het college om, maar kan het college met zekerheid zeggen dat de openstaande facturen met betrekking tot dit evenement, het voortbestaan of het bestaan van dit evenement, alles behalve in gevaar zullen brengen? Wat betreft de onvrede, zou ik het college willen vragen om het oor toch eens te luisteren te leggen bij allerlei festivalorganisaties en daar misschien toch eens wat meer boven water te halen dan wat nu kennelijk bij het college bekend is. Zou het college dat willen doen? Dan Limburgs mooiste, prima dat zij in Heerlen blijven, dan is dat ook duidelijk. Wat betreft de subsidierelatie, het voorstel voor dit jaar. U geeft aan, binnen 2 weken is er een reactie. En enkele weken geleden zag ik op de website staan van Holy Moly dat er een datum, een begin- en een einddatum aan het evenement werd gegeven. Ik ga ervan uit dat als je zaken uit, dat je dan van tevoren ook nadenkt over het feit of je dit in praktijk kan en gaat brengen. Of was er op dat moment nog onduidelijkheid over het wel of niet betalen van die, ik geloof het tekort van 66.000 euro via een gemeentegarantie. En werden daarmee leveranciers, althans tot op dat moment nog, zal ik maar zeggen, een beetje te vriend gehouden dat het geld eraan zat te komen. Hoe zit het nu precies? Het college geeft aan, er is 200.000 euro verspijkerd van die 400.000 euro. Maar in de evaluatie staat dat er ruim 409.000 euro is verspijkerd. Waar komen die andere 209.000 euro dan vandaan? Daar staat bijvoorbeeld een potje ouderenbeleid, noem maar op. Hoe kan dat dan dat op zo'n dikke 100.000 euro na het hele budget afkomstig is van de gemeente Heerlen? Want het is juist, althans het is toch juist, dat het hele budget zo'n 525.000 euro was wat dit festival gekost heeft. En als je dan gaat kijken naar het verlies en de gedraaide horecaomzet, hoe kom je dan aan een tekort van 66.000 euro? Want dan kloppen klaarblijkelijk de cijfertjes niet. Is het college ook tot die conclusie gekomen of heeft het college daar nog niet naar gekeken? Wat betreft de brief naar de raad, ik ga ervan uit dat het college die brief ook onder ogen heeft gehad. En zo ja, gaat het college daar nog op reageren? En als dat zo is, kunnen we daar een afschrift van krijgen. Afsluitend, deelt het college met Hartleers de mening dat het een goede zaak is om de evaluatie Holy Moly zo snel mogelijk op de raadscommissieagenda te zetten, omdat het volgende event in december start. En dit zeker voor het zomerreces helemaal duidelijk moet zijn, omdat we anders voor een winterdebakel staan. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even of er nog andere opmerkingen, heer Vrek. Sorry, de heer De Groot.
Ja, ik sluit me aan wat dat laatste betreft bij de heer Leers. Ik denk dat er inderdaad vaart moet gezet worden om op tijd alles voor elkaar te krijgen voor de volgende winter. Misschien nog even een vraag met betrekking tot het antwoord op vraag 1, waarom het tot eind mei heeft geduurd voordat er een evaluatierapport is gepubliceerd. U geeft als antwoord dat dat met name te maken heeft ook met een stukje financiële afwikkeling. Dat begrijp ik ten dele. Maar wat ik vreemd vind is dat er niet al eerder inhoudelijk geëvalueerd zou kunnen worden. Te meer dat je weet dat als jij zo'n evenement organiseert en je voor een groot deel afhankelijk bent ook van sponsorinkomsten, dat je op tijd moet starten omdat anders de sponsorbudgetten al verdeeld zijn over richting andere partijen. Dus ik denk dat het beter was geweest om eerder inhoudelijk te beginnen met evalueren en de dingen die daar al opgepakt hadden kunnen worden ook besproken hadden kunnen worden.
eens.
Bent u dat met ons eens? Daarnaast vraag ik ten aanzien van uw antwoord op vraag 3. Op welke randvoorwaarden vooraf zijn afgesproken en wanneer? Dan heeft u het over binnen de realiteit van Heerlen. Ik vraag me af wat binnen de realiteit van Heerlen betekent. Kunt u daar wat concreter over zijn? Ik mag verwachten dat de gemeente daar ook wel concretere invulling aan kan geven richting de raad. En als laatste, op vraag 6, voor wat betreft de vraag of het evenement projectmatig is ingestoken, daar legt u de bal volledig bij de uitvoerder. Ik vraag me af of dat juist is, te meer daar we hier spreken over een groot evenement. De bedoeling was euroregionaal in te steken met een geweldige uitstraling. Nou, dan is het afbreukrisico ook groot en dan zou je mogen verwachten van de gemeente als vergunningleverancier dat die ook hun verantwoordelijkheid aan de voorkant voor wat betreft de voorwaarden oppakt en daar duidelijke, heldere afspraken over maakt met de uitvoerder. Bent u dat met me eens?
Dank u wel, de heer Vrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb één vraag naar aanleiding van de brief van de heer Kuipers. Daarin beschrijft hij dat het evaluatieproces 19 weken start na het eerste verzoek om een evaluatiegesprek te plannen en 12 reminders later. Ik zou er graag een helder antwoord over van de wethouder op willen hebben van of dit klopt, of dit klinkklare onzin is. En als het klopt, hoe dit mogelijk is, dat iemand die een groot evenement in de stad organiseert, samen met de gemeente, dat dit zo kan gebeuren.
Dank u wel, de heer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Twee vragen van onze kant. Enerzijds de wethouder die zei van we wachten op een voorstel. En ja goed, de vraag die van ons komt, waarom wacht u op een voorstel? De lessen die u vorig jaar, in ieder geval uit vorig jaar heeft kunnen trekken, is dat te lang wachten uiteindelijk leidt tot een aanzienlijk gedeelte van dat evenement dat gewoon een grote flop is. En ja goed, graag een reactie daarop. En vraag 2, dan sluit me ook aan bij de heer Leers. Onze fractie vindt het van groot belang dat we dit onderwerp en daarmee ook de onderliggende stukken ook de kans krijgen om dit zelf te evalueren. En ja goed, dat moet op korte termijn, want als je daarmee wacht tot september is het weer te laat. Dus ook de vraag van, kunt u dit agenderen voor de raadscommissie EAS? 13 juni is dat volgens mij, 13 juni. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Bertelet.
Ja, dan vragen een aantal fracties voor agendering in de commissie. Ik heb het idee dat we dit nu al aan het doen zijn. Ik bedoel, als ik naar het aantal vragen kijk en de vraag naar de urgentie, volgens mij zijn we nu de commissie aardig aan het overdoen. En dat kan volgens mij niet de bedoeling van het vragenuurtje zijn, maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Dank.
De heer Meijer.
Ja, voorzitter, drie vragen. En twee hele korte. Aan het college en één aan een van de indieners van de vragen, want dat mag in het vraagje ook. Namelijk de eerste is, was deze organisator in Krennerwel eigenlijk wel in staat om dit te organiseren? En wat leren we daar nou van? Wat zijn nou de lessen van in zee gaan met een organisator die een prachtig concept heeft, maar geen ervaring op dit vlak van het organiseren van dit soort evenementen en omvang? En ja, meneer de voorzitter, via u en het college, wat is nu de indruk die wij moeten krijgen? Willen nou deze organisatoren af van de overeenkomst die er ligt? Willen wij dan nog eigenlijk wel mee door? Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden? Ik ben daar heel erg benieuwd naar, want ik krijg heel erg de indruk als je zo uithaalt in de krant naar je subsidieverstrekker, terwijl je blij moet zijn dat diezelfde subsidieverstrekker een deel van het succes afgelopen winter zelf heeft georganiseerd, dan krijg je de indruk dat je toch niet heel erg graag door wil gaan. Dat zijn mijn twee vragen aan het college en de vraag aan een van de indieners, de heer Leers, is eigenlijk heel simpel. Wat wil Leers, wat wil meneer Leers precies? Want we hebben meneer Leers hier eerder horen heel kritisch horen zijn over Incredible en over Holy Moly. Nu ligt er ook een verzoek, of hoe je dat ook wil noemen, voor namelijk tot betaling door de gemeente van het verlies. Wat vindt de heer Leers wat er moet gebeuren? Moet dat verlies betaald worden of niet?
Stel voor de heer Leers eerst antwoord te geven en dan naar het college te gaan. De heer Leers.
Dank u wel. Wat onze fractie wil, de fractie van Hart Leers, is een passend winter event in de stad met een dito sfeer. En de heer Meijer had het direct erover dat wij vorig jaar nogal op diverse momenten hebben uitgeweid hoe we dat voor ons zien. En daar past helaas zeecontainers niet bij. Hetgene rond de kerk, dat was een stuk succesvoller. En wat betreft dat tekort, we zijn hier met ondernemers in zee gegaan en het kan vriezen, het kan dooien, zullen we maar zeggen. Hier heeft de dooi flink ingeslagen. En die 66.000 euro, u hebt dat ook in mijn betoog of uit mijn betoog in tweede termijn misschien kunnen halen. Dat hoort bij het risico van Incredible. En dat kan een ongelooflijk risico zijn. Hè. Daar hebben jullie het misschien liever over dan Incredible. Maar om het gewoon bij het Nederlands te houden. Dat hoort erbij. Dat is dan jammer, maar helaas. Ik vind dat we hier al met een begroting van dik 5 ton... waar de gemeente direct en indirect meer dan 4 ton aan heeft bijgedragen, ja, dan vraag ik me af, wat heeft de ondernemer of de onderneming dan daadwerkelijk paraat gemaakt? Als je het hebt over het realiseren van 95.000 euro subsidie en 125.000 euro aan horecainkomsten, dan zie ik niet waar dat verlies van 66.000 euro vandaan kan komen, want het zal toch binnen dat plaatje van die 525.000 moeten passen. Dus wat ons betreft, een verliescompensatie is hier niet aan de orde, maar een goed evenement wel. En wij hebben eraan getwijfeld en helaas is onze twijfel die wij te uit en te na hier te berde hebben gebracht, bewaarheid. En ja, sla de stukken er maar op na. 99,9% van onze waarschuwingen zijn helaas in praktijk gebracht en wij waren er in ieder geval niet op uit. En een gewaarschuwd mens, dat telt voor twee, zal ik maar zeggen. Dank u wel.
Dank u wel, geef ik het woord aan wethouder Verzetsen.
Voorzitter, de eerste vraag van de heer Leers. Kan ik eigenlijk alleen maar mijn antwoord herhalen wat ik ook in de eerste termijn heb gegeven. In dit, tussen aanhalingstekens, ingewikkelde verhaal was het niet zinvol om apart een inhoudelijke evaluatie te doen en een financiële evaluatie. Dus wij hebben gezegd, we moeten eerst ook alle financiële stukken hebben. We hebben inderdaad met klem aangedrongen, kom daar gauw mee. Daar heeft wat briefwisseling over plaatsgevonden. En eind maart hebben we gewoon alle stukken gekregen die aangeleverd moesten worden. En toen konden wij ook die integrale evaluatie maken. Nu begrijp ik eigenlijk uit de opmerking van de heer De Groot... Van ja, daardoor heeft Holy Moly of Incredible op de handen moeten zitten en konden ze niks doen. Ja, ik denk dat dat echt een verkeerde insteek is. Het gaat hier om een ondernemer en die ondernemer die moet niet passief zitten afwachten tot hij iets van de gemeente hoort. Maar die heeft een opdracht gekregen om een evenement in de markt te zetten. En dan moet hij vooral proactief handelen. En niet pas aan de gang gaan als een hele evaluatieprocedure met de raad en het college is afgehandeld. Vraag 2 van de heer Leers. Ja, het college heeft niet meteen de raad geïnformeerd. Is onjuist. Vrijdag 18 mei heeft het gesprek plaatsgevonden. Dat was de vrijdag voor Pinksteren. En zoals u weet is zaterdag, zondag, maandag alles dicht. En het was vrijdag 18 mei 's middags notabene. Rond de middag en dinsdag 22 mei, de eerstvolgende werkdag, is de raad en zijn de media tegelijkertijd op dezelfde dag geïnformeerd. Vervolgens zijn er een aantal vragen met de strekking van ja, hoe nu verder? Wij als gemeente hebben, dit in de markt gezet voor 4 jaar en wij gaan er gewoon van uit dat Incredible dit moet waarmaken. En of ze hun financiën wel of niet broos zijn, of te broos, en of zij wel of niet openstaande facturen betalen, ja, dat is iets aan hun. Nu hebben zij zelf aangegeven, geef ons 2 weken bedenktijd om aan te geven wat we willen. Nou ja, die 2 weken die geven we ze, maar die lopen aanstaande vrijdag af. En dan willen we echt weten, van gaan we verder met Incredible? En wat ons betreft, ja. Maar ze moeten het natuurlijk wel waarmaken en ze moeten met een plan komen voor kerstmis 2018, wat voldoet aan de inhoudelijke criteria en aan de financiële randvoorwaarden. Maar wat ons betreft gaat het door, dus alle vragen met die speculatief zijn in de zin van nou gaan ze wel door en wat te doen als. Nee, wij gaan er gewoon vanuit dat zij gehouden zijn het door te laten gaan, tenzij... Even kijken. Ja, dan noemt u nog, meneer Leers, het bestaan van een gemeentegarantie. Er is nooit enige gemeentegarantie afgegeven. Dus ik weet niet wie daarmee schermt of geschermd heeft. Maar die is er in ieder geval, die is er in ieder geval niet in gemeentegarantie. En wat Holy Moly op haar website...
Een beetje, wethouder, het was een klein misverstand. Het was een antwoord op een niet gestelde vraag, maar het antwoord was in ieder geval duidelijk. Nee, maar het antwoord is duidelijk. Mocht iemand die vraag gehad hebben, heeft hij bij deze het antwoord.
Ja. Ja, ik heb toch duidelijk het woord gemeentegarantie horen noemen door de heer Leers. Maar goed,
dat gaat u verder, wethouder.
Luister af op de band. Ja, en over de website van Holy Moly, daar gaan ze echt zelf. Overigens is het ook niet zo dat vrijwel alle geld van de gemeente afkomstig is. Sponsoring plus horecaopbrengst zijn bij elkaar toch iets in de hoogte van 220.000 euro. En ja, de vragen die u nu stelt over de financiën, ja, ik wil toch verwijzen naar het financieel overzicht. Wat oftewel bij de stukken gezeten heeft en als dat er niet bij gezeten heeft, dan zullen wij u dat alsnog verstrekken. Er is geen enkele reden om daar geheimzinnig over te doen. En uiteraard zullen wij de raad verder informeren over de voortgang van het dossier, het eventuele antwoord en over wel of niet agenderen op een raadscommissie. Ja, daar gaat de raadscommissie en het presidium over en niet het college. Dan vraagt de heer De Groot, wat betekent dat binnen de realiteit van Heerlen opereren? Ja, dat betekent dat je weet dat er in Heerlen bij wijze van spreken een markt is, dat er omliggende ondernemers zijn, dat er veiligheidseisen zijn die natuurlijk in deze tijd wat hoger zijn dan ze een paar jaar geleden zijn bij grootschalige evenementen. En dat je als ondernemer die deze uitdaging op wil pakken, daar rekening mee moet houden en die moet kennen en daar binnen moet opereren. Even kijken. Ja, volgens mij de vragen van de heer Verhek over het evaluatieproces. Het is natuurlijk niet zo dat de evaluatie pas begonnen is op het moment dat wij de beschikking hebben doen uitgaan en dat gesprek heeft plaatsgevonden. Daar hebben in de hele voorfase talloze gesprekken op uitvoerende en ambtelijk niveau zijn er geweest die uiteindelijk tot dit collegebesluit hebben geleid. Maar het collegebesluit is eigenlijk de afsluiting van het evaluatieproces, althans in die fase, en zeker niet het begin. Volgens mij de vragen van het CDA heb ik impliciet al beantwoord. De vragen van de heer Meijer, was de organisator in staat? Wij gaan er om dit te organiseren. Wij gaan er vooralsnog vanuit van wel. En wij verwachten ook dat hij het voor dit jaar verder doet. Mocht dat niet zo zijn, ja, dan moeten we natuurlijk zeker voor toekomstige evenementen wat nadrukkelijker kijken naar de financiële draagkracht van mensen die zeggen dat ze zoiets zullen gaan organiseren. Wij willen in ieder geval door. Wij zijn niet voor niks die overeenkomst met hun aangegaan. We gaan ervan uit dat ook zij door zullen willen. De uithaal in de krant getuigt niet van ondernemerschap, laat ik het zomaar zeggen. Dat was toch van weg met de gemeente, maar de gemeente moet wel al onze problemen oplossen. Zo werkt dat uiteraard niet. En we zullen horen of zij door willen, maar wat ons betreft in ieder geval wel. Dat is zover, voorzitter.
Dank u wel. We gaan geen derde termijn...
Nee, van de orde.
Van de orde.
Ik heb een vraag gesteld aan de wethouder die het niet beantwoord heeft. Ik heb gevraagd namelijk of namelijk het proces zoals de heer Kuipers beschreven is in de brief aan de raad, of dat het reële proces is of niet, en of dat meneer Kuipers hier onzin vertelt.
Okay,
en de wethouder heeft een inhoudelijk verhaal verteld over hoe de procedure plaatsvindt. Daar heb ik naar gevraagd. Ik heb gevraagd, klopt dit wat er in die
vraag is? Misschien ook wat antwoord van de wethouder en dan gaan we naar de volgende vraag stellen.
Ja, voorzitter, ik ga hier echt niet in detail in het vragenuur zeggen van op 6 maart dit en op 28 april dat. Maar als de raad, wij zullen sowieso antwoord geven op de brief uiteraard. En daar zullen ook deze aspecten aan de orde komen. Maar ik heb net een grote lijn al aangegeven hoe het zat met de evaluatie.
Dank u wel. Ondertussen, er waren bij dit onderwerp gewoon overduidelijk veel vragen, daarom heeft het ook veel tijd gekost. Maar realiseert u zich dat uw eigen afspraak is dat het vragenuur een uur duurt. Dus dat het om 7 uur naar de rest van de agenda overgaat, dat betekent dat we nog 20 minuten hebben voor de overige vragen. Vragen waar we niet aan toe komen, die worden door het college schriftelijk beantwoord. Dat zijn uw eigen spelregels en ik houd me daar gewoon aan. Ik geef nu het woord aan de heer Hessen voor wellicht een korte toelichting op zijn vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb inderdaad nagedacht, wat zou ik dan nog moeten toevoegen aan de toelichting en aan het onderwerp van deze set vragen. En dat is eigenlijk weinig, omdat het al shocking genoeg is op zichzelf. Ik wil één ding toevoegen, en dat is in de onderwerpregel, dat is eigenlijk incompleet, want er ontbreekt iets. Woningstichting selecteerde huurders op ras, seksuele geaardheid en lichaamsgeur. En als u zich dan realiseert dat het 2018 is, dan hoef ik verder niks te zeggen over de impact daarvan. Dank u.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Geef ik het woord aan wethouder Clemens.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal proberen zo snel mogelijk daar doorheen te gaan. Eerste vraag. Is het college op de hoogte van het feit dat woningcorporatie de voorzorg volgens publicatie van de Limburger jarenlang kandidaathuurders heeft gediscrimineerd op ras, seksuele geaardheid en zelfs lichaamsgeur? Voorzitter, daarvan waren wij niet op de hoogte tot het moment dat de voorzorg zelf ook haar partners is gaan informeren middels een persbericht. En ik heb eerder, dat was de avond voor dat dat persbericht eruit ging, in ieder geval via de burgemeester begrepen dat in een ander overleg er een opmerking over was gemaakt. Maar toen kenden wij nog niet de precieze, in ieder geval de precieze boodschap zoals die de volgende dag bekend zou worden. Dus we hebben eigenlijk op hetzelfde moment dat u dat hoorde, hebben wij dat ook gehoord. Bent u met de SP-fractie geschokt over het beleid van de woningcorporatie en bent u met ons van mening dat het onacceptabel is dat mensen worden afgewezen op hun achtergrond? Voorzitter, het inzamelen van deze totaal irrelevante informatie natuurlijk, wordt door het college getaxeerd als onfatsoenlijk, onwettig en ronduit onacceptabel. Kunt u aangeven hoe dit heeft kunnen gebeuren? Ja, voorzitter, daar moet ik een kleine kanttekening bij maken, namelijk we hebben natuurlijk maar tot op beperkte hoogte zicht op wat er binnen woningcorporaties gebeurt. En dat was voor 2015 nog veel minder. En het heeft alles te maken met de woningwet zoals die toen is ingegaan. Waardoor we eigenlijk vanaf dat punt ook pas op intensieve wijze met woningcorporaties in gesprek zijn gegaan. Samen met huurdersbelangenverenigingen over doelstellingen die wij hebben voor de regionale woningmarkt. Wat wij wel weten, en dat hebben wij uitgevonden doordat wij ook bij de voorzorg zijn gaan navragen. Van nou, wat is er nou precies gebeurd in die afgelopen periode, is het volgende. Namelijk dat er in 2017 een controle heeft plaatsgevonden bij de voorzorg door de autoriteit woningcoöperaties. En toen bleek eigenlijk dat er een aantal aandachtspunten waren bij deze organisatie. En dat ging toen over het feit dat die coöperatie onvoldoende investeerde in sociale woningvoorraad. En ook dat het toezicht, zoals dat door de Raad van Commissarissen zou moeten worden uitgevoerd, onvoldoende was. En daarop heeft daar binnen de voorzorg een bestuurswijziging plaatsgevonden. En eigenlijk na die bestuurswijziging zijn er ook een hoop dingen veranderd binnen de voorzorg. Er is een interim bestuurder gekomen, dat is gebeurd in april 2017. En eigenlijk een van de eerste dingen die interim bestuurder toen heeft gedaan, is ook contact zoeken met de gemeente, met de toenmalige portefeuillehouder, om ook aan te geven dat hij een aantal zaken had aangetroffen in zijn organisatie. Ja, daar noemde ik net twee voorbeelden van. En dat hij daarmee ook meteen aan de slag zou gaan. Een ander voorbeeld dat toen ook is aangekaart, is dat daar twijfels waren over de manier waarop toewijzing van woningen plaatsvond in de organisatie en dat daarnaar een onderzoek zou starten. Welke maatregelen heeft de voorzorg inmiddels genomen? Nou, naar aanleiding van dat onderzoek en ook het feit dat er een interim bestuurder en ook een nieuwe raad van commissarissen is gekomen, heeft er een interne reorganisatie plaatsgevonden. Er zijn nogal wat medewerkers vertrokken in die periode. De samenwerking met de gemeente is tegen het licht gehouden en verbeterd, kunnen wij ook van deze kant zeggen. En er is ook nieuw beleid gekomen waar het gaat over de woonruimteverdeling. Belangrijk is ook dat daar waar het gaat over prestatieafspraken, dat de gemeente ook nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd de afgelopen jaren, juist voor een aantal van de zaken die ook naar voren kwamen als onvoldoende binnen de voorzorg. Een van de zaken die vervolgens ook door de voorzorg in gang zijn gezet, en die staan ook in de prestatieafspraken 2018 genoemd, is het transparant maken van de woningtoewijzing. En daarvoor onderzoeken zij op dit moment of zij gaan aansluiten bij het instrument Thuis in Limburg. Bij velen van u waarschijnlijk wel bekend, als een soort platform waar een aantal andere woningcoöperaties op dit moment al hun woningen aanbieden. En volgens welke zij ook woningen toewijzen, waardoor dat op een transparante manier gebeurt. En daarmee ook excessen zoals die hier in het verleden hebben plaatsgevonden kunnen worden voorkomen. De interim directeur heeft uiteindelijk ook afscheid genomen nadat hij dus een aantal zaken op orde heeft gebracht binnen de voorzorg. Er is een nieuwe directeur gekomen, een nieuwe raad van commissarissen. En ook in de organisatie zijn op allerlei posities nieuwe mensen gekomen, waardoor in ieder geval niemand uit de top van de organisatie die toen betrokken was bij wat wij eerder onfatsoenlijk, onwettig en onacceptabel noemden, nog op die positie in de organisatie zit. Wat kan de gemeente ondernemen? Nou, voorzitter, zoals gezegd hebben wij sinds de nieuwe woningwet van 2015 een instrument in handen, doordat wij samen met vertegenwoordigers van huurders afspraken maken met woningcoöperaties, de zogenaamde prestatieafspraken. Die gaan nadrukkelijk en ook op initiatief van deze gemeente over woningtoewijzing en ook over plaatsing van kwetsbare doelgroepen. En om er nou voor te zorgen dat die prestatieafspraken niet iets eenmalig zijn, maar dat we ook voortdurend daarin doorontwikkelen, zijn er ook verschillende thematafels ingericht die zowel over genoemde onderwerpen gaan, maar ook over hele andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid. Tot slot, voorzitter, zoals gezegd, wij waren even verrast, even verbaasd en even geschrokken en geschokt als u van dit nieuws. Wij hebben ook direct contact gezocht met de voorzorg door meer informatie boven tafel te krijgen. Nou, dat hebt u zojuist ook van mij gehoord. En in het kader van de kennismaking, in het kader van deze portefeuille, had ik al een aantal afspraken met woningcoöperaties gepland. Maar heb ik deze ook naar voren gehaald en die zal volgende week plaatsvinden. Waar ik dus met de nieuwe directeur en met de nieuwe leiding van deze coöperatie ook in gesprek ga over juist die onderwerpen die nu ook weer opnieuw zo van belang lijken.
Dank u wel. Ik kijk even naar de rest als er nog behoefte is. Ja.
Ja, dank aan de wethouder voor de beantwoording en voor de hoopgevende beantwoording zou je bijna kunnen constateren. Het gaat er dus om dat er onderling meer afstemming is en meer samenwerking. En dat in dit geval de voorzorg, maar ik hoop andere woningstichtingen ook, meer verantwoordelijkheid nemen voor de burgers, voor de wijken, voor de buurt en voor de stad als geheel. En mijn vraag is nog of de wethouder het met mij eens is dat er geen sprake was van een toewijzingsbeleid, maar meer van een toewijzingscultuur. En dat dat ook iets zegt over, en daar heeft hij nog niet heel veel over gezegd, over een bepaalde organisatiecultuur waarmee je ook en waarbinnen je ook kunt afvragen, waar waren de toezichthouders? Waar waren de commissarissen? Hoe was dat nou georganiseerd? Want ik heb begrepen, wij hebben begrepen, dat dit jarenlang zo schering en inslag is geweest.
Dank u wel. Als er nog meer behoefte, niet het geval, dan... Sorry, neem me niet kwalijk.
De antwoorden zijn best wel goed om eerlijk te zijn. Eén vraag, de mensen die hier de dupe van zijn geworden, wordt er ook nog contact mee gezocht vanuit wellicht de gemeente of vanuit de woningstichting? Kunt u daar iets in betekenen?
Dank u wel, de wethouder.
Ja, met het laatste te beginnen, voorzitter. Die vraag hebben wij natuurlijk als gemeente ook gesteld. En daarop bleek helaas dat het niet meer mogelijk is om te achterhalen welke mensen nou precies gedupeerden zijn van deze manier van handelen binnen deze woningcoöperatie. Dat is natuurlijk extra treurig nog, omdat het op zich al erg genoeg is dat er op deze manier gediscrimineerd en geselecteerd is. Maar dat er ook nog eens bovenop komt dat je dus uiteindelijk voor die mensen niets meer kunt betekenen, helaas. De heer Hetsen had het nog, ja, hoe wil je het noemen, cultuur of beleid of wat dan ook. Het was in ieder geval ongewenst, het was fout en het was iets dat wij niet moeten willen, waar dan ook, bij welke coöperatie dan ook. En ik denk ook dat het meer dan terecht is dat iedereen die op dat moment leiding gaf in die organisatie of die toezicht moest houden, inmiddels vertrokken is. Want die mensen hebben hun werk gewoon niet goed gedaan. Sterker nog, die hebben fouten gemaakt, onacceptabele fouten. En daarom ben ik ook heel blij dat er een nieuwe leiding in deze organisatie is, dat er nieuwe toezichthouders bij deze organisatie zijn. En maken wij met die nieuwe leiding ook nieuwe afspraken die gaan over een goede manier van die woningen toewijzen, waarbij er wel voldoende aandacht is voor, laat ik zeggen, kwetsbare doelgroepen, maar tegelijkertijd dat je niet gaat selecteren op zaken die er niet toe doen bij woningtoewijzing. Want daar hebben we het hier over.
Dank u wel. Gaan we over naar vraag 4 van de heer Sijstermans. Neem aan dat u een korte toelichting nog wilt geven.
Dank u wel, voorzitter. De grote berenklauw is een plant waarvan het sap ernstig zelfs levensgevaarlijke brandwonden kan opleveren. In Hoensbroek liggen perceel naast een school, naast het centrum en vlakbij de markt en horecagelegenheden. Reeds maanden geleden heeft de stichting Buurtkrijgwerken Bruich hierover een melding gedaan. Ook de directeur van het Broeklandcollege heeft een klacht hierover gedeponeerd en ook bureau handhaving. Nadat ik een klacht indiende via het callcentrum ben ik benaderd door de afdeling beheer en onderhoud en is via de juridische afdeling van de gemeente door de beheerder van het perceel actie ondernomen en er is anderhalve week geleden gemaaid. De wortels zitten echter nog in de grond. Dat is dus een halve maatregel. Op dit moment staat de plant alweer 30 centimeter hoog boven de grond. Graag afdoende maatregelen in het kader van veiligheid en volksgezondheid.
Helder, ik geef het woord aan wethouder Klaasters.
Vraag 1. Bent u op de hoogte van de aanwezigheid van de reuzenberenklauw achter pand Markt 8 te Hoensbroek? Ja, we zijn daarvan op de hoogte. En het is overigens niet zeker of het de reuzenberenklauw betreft of de minder gevaarlijke gewone berenklauw. Vraag 2. Dit perceel ligt op een open terrein tot aan de stoeprand. Bent u het met ons eens dat dit levensgevaarlijk is, vooral met fietsende leerlingen? Bij aanraking van de plant kan het leiden tot zeer ernstige brandwonden en blaren. We erkennen dat dat zeer zeker een groot risico is dat we bij een school niet willen lopen. Vraag 3. Welke permanente maatregelen kunt u treffen, denkend aan handhaving, afrasteringsplicht? In het uiterste geval kan de gemeente zelf een afrastering op gemeente-eigendom neerzetten. Dit brengt kosten met zich mee. We kiezen daar op dit moment niet voor, omdat we de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het perceel willen laten liggen. Vraag 4. Kunnen er waarschuwingsborden geplaatst worden op zeer korte termijn? Plaatsen van waarschuwingsborden kan als effect hebben dat mensen onnodig ongerust raken. Bij de gemeente zijn op deze locatie geen concrete gevallen bekend waarin mensen zich aan de planten hebben verwond. Om de situatie echter beter beheersbaar te houden, gaat momenteel steeds een bericht naar de beheerder van het perceel. Hij snoeit de plant periodiek klein en dat zou nog wel wat periodieker mogen zijn. Dus ik ben wat dat betreft ook blij met uw vragen. Vraag 5. Welke dwingende maatregelen kunt u de eigenaar opleggen om ook wortels te verwijderen en op welke termijn zulks in zaken volksgezondheid? In het uiterste geval kunnen we als gemeente bestuursdwang toepassen. Alvorens hiertoe over te gaan, wordt echter eerst de eigenaar van het perceel in de gelegenheid gesteld dit zelf op te lossen. Vraag 6, en dat is een vraag in het verlengde van vraag 5. In hoeverre is de eigenaar, zeker de beheerder, bij eventueel letsel ten gevolge van deze planten wettelijk aansprakelijk bij verzuim om afdoende maatregelen te treffen en kunt u hem hierover in kennis stellen via een aangetekend schrijven? Wettelijk gezien is de eigenaar, zeker de beheerder van het terrein, wel aansprakelijk bij letsel als dit het gevolg is van het niet nemen van afdoende maatregelen. Bij het nemen van juridische stappen zal dit aspect schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de eigenaar. In januari jongsleden hebben we de beheerder al een keer aangeschreven, waarop we tot op heden nog geen reactie hebben gehad. Een herinnering zit in de pen, zal ook heel spoedig de deur uitgaan. En ja, we zullen de eigenaar dan nogmaals in de gelegenheid stellen om een oplossing neer te leggen. In die brief hebben we zelf een aantal mogelijke oplossingen aangedragen. Op het moment dat dan nog niet gereageerd wordt, dan zullen juridische stappen ingezet worden.
Dank u wel. Ik kijk even rond of er nog behoefte is. Niet het geval. Dank u wel. Dan gaan we naar de vragen van mevrouw Santegoed.
Dank u wel, voorzitter. Namens de oude partij wil ik de aandacht vragen voor het volgende. Onlangs heb ik me verwonderd over de gang van zaken rond het doen van aangifte bij het politiebureau hier in Heerlen. Op zaterdagavond om 6:30 werd mij, via een praatpaal kon ik mijn boodschap aangeven bij het politiebureau daar. Maar het was dus niet mogelijk om persoonlijk aangifte te doen. Ik kon hiervoor telefonisch een afspraak maken. Bij thuiskomst telefonisch contact opgenomen, maar de eerstvolgende mogelijkheid dat ik aangifte kon doen was pas op woensdagavond. Nou, dat vonden wij dus in feite te laat en ik had zoiets van, is er niet een andere optie? Maar deze optie was van dat ik naar Sittard kon gaan of op maandag naar Brunsum. Maar dat was dan weer te ver. Maar ik kon natuurlijk ook een digitale aangifte doen. Nou, voor jongeren is dit in feite niet zo'n probleem, maar ik maak me dan een beetje toch zorgen over de ouderen. Hoe gaan we iemand om met ouderen om aangifte te doen? En dat is eigenlijk de vragen die daarover zijn.
Dank u wel. Het beleid van het aangifte doen, uw eerste vraag, wat is het beleid daarin en hoe denkt men vooral ouderen hierbij te ondersteunen? Kijk, het dienstverleningsconcept, dat is een onderdeel van de nationale politie. Die hechten daar heel veel waarde aan en vervolgens in de regio zal dat zijn uitwerking moeten hebben. Dus ook in de regio Parkstad en in de praktijk betekent dat je dat op diverse manieren kunt doen. Een daarvan is een afspraak maken op het politiebureau en dan bij waar het heel goed werkt, Als het wat minder urgente zaak is, dan is het prima om er een afspraak over te maken, daar rustig de tijd voor nemen. En dan wordt u ook volledig geholpen om die aangifte goed te gaan doen. Er is inderdaad nog een mogelijkheid om aangifte te doen via internet. Voor velen zal dat vaak ook een oplossing kunnen zijn. Daarnaast is het zo dat als het urgent is, dat de politie het ter plekke gaat doen. Maar dat heeft weer te maken met hoe ernstig is het voorval. En dan wordt er vaak op locatie gedaan. In veruit de meeste gevallen is dat voor mensen adequaat genoeg. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het gevoelsmatig bij iedereen even plezierig is. Ik denk dat heel veel mensen ook moeten beseffen inmiddels dat bellen, aangifte doen niet altijd ook meteen kan. Behalve als het extreem of ernstig genoeg is. Daarvoor is er ook gekozen om, er is vorig jaar ook in de raad geweest, om de openstelling van de politiebureaus met elkaar af te spreken. Er zijn tijden geweest. Er is ook gezegd dat er na een jaar dat geëvalueerd gaat worden. Dat gaan we ook doen. En ook op verzoek uit de commissie heb ik de politie uitgenodigd om bij de volgende commissievergadering aanwezig te zijn. Dus we zullen ook gelijk die evaluatie bespreken van hoe gaan we in de toekomst om met de openingstijden. Dat is ook eigenlijk een beetje antwoord op de vraag waarom is er niet echt gekozen om direct mogelijk aangifte te doen. Kijk, alles kan in theorie. Maar op het moment dat je voor welk klein vergrijp ook bijvoorbeeld ook direct aangifte zou willen doen, betekent dat er meer capaciteit op het politiebureau in wezen bijna 24/7 aanwezig moet zijn. Heel eerlijk gezegd, ik heb die mensen liever op straat dan veelvuldig allemaal achter het bureau. Daarom is er ook gekozen, ook gezien de capaciteit van de politie in de regio, om te zeggen, laten we het zo concreet mogelijk doen, dat mensen zo goed mogelijk worden geholpen. En het is en blijft mensenwerk. En dus op het moment dat het ernstiger is, dan kan er worden opgeschaald en dan wordt het meteen gedaan. U heeft ook nog even gevraagd, hoe zit het dan met de percentages van 65-plussers bij de gemeente? Dat cijfer heb ik nog niet boven tafel kunnen krijgen, daar ga ik nog wel achteraan. En als de politie de volgende maand toch in deze commissie is, dan hoop ik dat ze die cijfers mee kunnen nemen. U wilt daar nog even, dat is voldoende voor u. Iemand anders nog? De heer Sijstermans.
Dank u wel, voorzitter. In uw antwoord gaf u prioritering mee. Maar als ik een aangifte kan doen, hoe moet ik dan prioriteiten gaan stellen? Als mensen geen aangifte kunnen doen, dan kun je ook een prioriteiten stellen. Weet je niet of het ernstig is of niet ernstig. Ik vind dat toch een gemis. Dat wil ik alleen even opmerken. Dank u.
Dank u wel, de heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. U had het er net in uw antwoord in eerste termijn al over die evaluatie. Ik geloof dat we dat stuk deze week ontvangen hebben. En mag ik dan, nadat ik dat stuk ook gelezen heb, mede daaruit de conclusie trekken dat niet alleen hetgeen mevrouw Santegoets aan de lijf heeft ondervaren, maar met ons mede stads- en streekgenoten daar kennelijk aanleiding toe was om die openingstijden een jaar na invoering en verandering ook weer aan te passen. En ja, misschien dat er nu weer wat tijden zijn die wat makkelijker toegankelijk zullen zijn voor het politiebureau. Dus of staat dat daar helemaal los van? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Sijstermans. Het is niet helemaal correct wat u zegt. Want als je aangifte wil doen, dan spreek je dus iemand. En dan wordt er vervolgens wordt er een afspraak gemaakt. Ter plekke krijg je dus ook als politie te horen, heel kort, van waar gaat het over. Dat is het normaal menselijk contact. Als je belt, en dan mag ik aannemen dat het goed ingeschat wordt en dat er daarom afspraak gemaakt wordt om het zo goed mogelijk te doen. Naar capaciteit, maar ook naar ernst. Gaat dat altijd goed? Nee, ik heb helaas ook voorbeelden gezien dat er een keer ook niet correct gehandeld is en dat er ook anders gereageerd had moeten worden en sneller gereageerd had moeten worden. Zodra ik die signalen krijg, dan kunt u van mij aannemen, we spreken dat direct met de politie. Vaak laat ik de politie dan ook contact opnemen met de mensen die het betreft en als ik dat niet voldoende vind, doe ik het zelf ook nog. Ik heb vandaag ook iemand gehad op gesprek, omdat ik ook zelf vond dat had beter gekund. Het blijft een leren in de organisatie, maar we zullen het moeten doen met de capaciteit die we hebben. En de politie die zal zo goed mogelijk proberen een inschatting te maken en met de mensen een afspraak te maken om aangifte te doen. Dus het is niet zo van, het kan niet, ook als u voor een gesloten deur staat bij het politiebureau, dan nog drukt u op de bel en dan nog zal iemand zich melden van waar kan ik u mee helpen. Dus ook daar kan een inschatting gemaakt worden. Dan de vraag van de heer Leers, er is vooral gekeken naar effectiviteit. Er waren ook tijden open waar gewoon niemand kwam. En dan kun je beter op tijden open zijn waar er meer behoefte aan is. En dat komt in juni in de commissie en dat kan de politie zelf toelichten. Tot mijn grote spijt moet ik constateren dat het uur voorbij is. Ik zal, het betreft twee sets vragen van de heer Butink, ik zal opdracht geven om ze met extra zorg te beantwoorden. Want het is volgens mij de eerste keer in uw raad dat gebeurt dat we alle vragen niet behandeld krijgen. Dus punt van orde mag u even gebruiken.
Inderdaad, ik ga daar niet over in discussie. Ik heb zelf mee die afspraken gemaakt, dus ik respecteer ook die afspraken. Ik ga ervan uit dat ik binnen een week schriftelijk antwoord krijg. Ik wil alleen een toevoeging doen in die zin dat ik bij de eerste vragenset de aanvulling wil doen. We laten wel wezen vanuit oppositie, voeren niet alleen oppositie, willen coöperatief, willen verbetervoorstellen doen. En de aanvullende vraag is of u bereid bent om het dossier Centrumbad over te hevelen naar wethouder De Beer. Ik zal dat schriftelijk toevoegen en dan zie ik de antwoorden tegemoet.
Over die tweede vraag, dat weet ik ook niet, maar ik zie uw brief met plezier tegemoet. Maar de eerste vraag, daar kan ik helder in zijn, u heeft binnen een week antwoord. Ik heb net met knikgebaar een bevestiging van de wethouder gekregen. Gaan we nu over naar het vaststellen van de ingekomen stukken en de wijze van afdoening agenda punt 4. De heer Leers had daar een vraag over. Ga de gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De evaluatie Holy Moly staat bij dit agendapunt opgevoerd. En daar staat verder niet bij wat ermee moet gebeuren. En in aansluiting op hetgene wat tijdens het vragenuur aan de orde is gekomen, bij deze het voorstel om dat stuk op de eerstvolgende raadscommissie agenda te plaatsen. En wat betreft het stuk dat over de Weggebekker gaat, de eerstvolgende raadscommissie, daar staat de Weggebekker op de agenda bij mijn weten en zou ik willen vragen om dat stuk wat daarover staat opgevoerd ook aan dat agendapunt toe te voegen. Dank u wel.
Procedureel, het is een beetje procedureel, maar beide horen bij het presidium thuis. Dus ik adviseer u om daar in ieder geval te zorgen dat het daar komt als zij gaan over de agenda. En dan hoort u daar vanzelf wel of dat gaat lukken of niet. Daar heb ik hier geen invloed op.
Voorzitter, als ik mag.
Ga de gang.
In het verleden werd ook dan wel eens gezegd, bijvoorbeeld als er een agendapunt besproken werd en iemand zei van kan het naar de commissie toe, dat gedurende de vergadering aan de voorzitter van die commissie werd voorgelegd van goh, wil u dat meenemen in uw agendabespreking? Dat hoeft niet, maar is maar een suggestie. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog kan. Maar we kunnen in ieder geval de volgende week woensdag in het presidium aan de orde brengen. En mocht ik het vergeten, u bent daar op dat moment voorzitter, dan hoop ik dat u mij dan op de vinger steekt. Dank u wel.
Ik zal kijken wat ik voor u kan doen, meneer Leers. Gaan we over naar agenda punt 7, het vaststellen van de Algemene Subsidieverordening 2018. Mevrouw Hendricks. Ga de gang.
Ja, dank u wel. Als eerste bedankt voor het beantwoorden van de vragen. En dat in artikel 20 lid 1 wordt voorgesteld om het aan te passen, stellen wij ook zeer op prijs. Ik heb nog één vraag hierover. En dat is, heeft het in het verleden gevolgen gehad met het aanvragen van de subsidies? Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Geef ik het woord aan wethouder Verzetsen.
Ja, voorzitter. Eerlijk gezegd een beetje pijnlijk moment voor het college. Want mevrouw Hendricks komt net in de raad en legt meteen de vinger op de zere plek dat er al jarenlang kennelijk in artikel 20 lid 1 in plaats van subsidieverlening subsidievaststelling staat. En dat is toch iets heel, heel anders. Er is gelukkig wel steeds gehandeld conform hetgeen in de aanhef, in de kop van het betreffende artikel 20 staat. Dus het is als gevolg daarvan nooit misgegaan. Maar ja, het staat er inderdaad fout. En het voorstel in overleg met de Griffie is dat de raad nu impliciet of expliciet zegt van voor de ondertekening hiervan passen wij die foute betiteling subsidieverlening in plaats van subsidievaststelling aan. En daarmee staat het voor eens en voor altijd goed erin. En het spreekwoord nieuwe bezems veeg het schoonst wordt daarmee nog eens bevestigd.
Dank u wel, mevrouw Hennis, voor de oplettendheid. Heel goed. Voldoende hierover. Dan stel ik voor om daarover te stemmen. Kan iedereen, wie is voor het voorstel, voor het vaststellen? Is er iemand die tegenstemt? Niet het geval, dan is het unaniem besloten. Gaan we over naar agenda punt 9, het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en het geven van de zienswijze over de begroting 2019 van RD 4. Mevrouw Pleskin, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. We willen graag beginnen met het uitdelen van een compliment aan de wethouder, tevens naar eigen zeggen ervaringsdeskundige op het gebied van luiers. De Partij voor de Dieren is erg ingenomen met de toezegging van de wethouder om in gesprek te gaan met Luier Recycling Nederland. Luierafval bedraagt immers 5 tot 8% van het restafval. En als we in 2019 of 2020 samen met andere AD4-gemeenten aansluiten bij een Luier Recycling project, dan kunnen we wellicht ook een ambitieuzere doelstelling formuleren voor het aantal kilo's restafval per inwoner per jaar in 2025. We hebben in de beantwoording gelezen dat de ambitie in 2020 op 100 kilo ligt, maar de vraag was eigenlijk of we in 2025 een ambitie kunnen realiseren van 30 kilo restafval per inwoner per jaar. Meerdere gemeenten hebben dat ook uitgesproken. Verder was het onze fractie niet duidelijk of we als gemeente het voorbeeld gaan geven met gescheiden afvalbakken op gemeentelijke gronden. En daarover horen we graag een reactie van de wethouder. Dan het zwerfvuil, voorzitter. Het staat in de top 3 ergernissen voor de burger. De RD4 heeft bezwaren uitgesproken tegen aansluiting bij de Statiegeldalliantie. De wethouder geeft aan dat als er uitvoerbare oplossingen aan steekhoudende argumenten worden ingebracht die de bezwaren van de RD4 tegen deelname aan de alliantie ontkrachten, er toch kan worden overwogen om aansluiting te zoeken bij de Statiegeldalliantie. De indieners van de motie Statiegeld en zwerfvuil wilden daarom graag reageren op de argumenten van RD4 tegen het aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Het eerste argument van RD4, die zijn overigens te vinden in de memo die is rondgestuurd. Volgens de RD4 zijn er te veel aannames aan onbekende cijfers in het rapport van de CE Delft, door de RD4 aangeduid als statiegeldlobby. Onze reactie. We vinden de reactie van RD4 nogal insinuerend. Gedrag van mensen is niet exact te voorspellen. Het rapport van de CE Delft is tot stand gekomen door vele partijen uit het veld en een uitgebreide klankbordgroep van diverse vertegenwoordigers, waaronder de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten. De officiële referent professor Carl Koolmans, onderzoeksdirecteur van het SEO Economisch Onderzoek, heeft integraal goedgekeurd. De staatssecretaris heeft besloten dat het statiegeld op petflessen en niet op blik pas in 2021 zal worden ingevoerd, tenzij het bedrijfsleven, burgers en overheden zelf voor een oplossing zorgen. Met het huidige standpunt van RD4 sluiten de RD4 en dus ook gemeente Heerde zich aan bij het verzet van het bedrijfsleven tegen de invoering van het statiegeld. Maar dan zal Heerde toch op een andere manier moeten bijdragen aan een oplossing van het zwerfvuil. In dat kader hebben we enkele opmerkingen en vragen. Hoe gaat de gemeente concreet het pact zwerfafvalvrij dan uitvoeren? Die maatregelen kosten de gemeenschap geld, terwijl bij statiegeld de vervuiler betaalt. Vindt het college het in het sociale beleid van de gemeente passen om de gemeenschap en niet de vervuiler voor de kosten op te laten draaien? Het tweede argument van RD4. In het rapport van CE Delft wordt geen onderzoek vermeld naar de effecten op bestaande logistieke systemen zoals de huidige inzameling van PMD-afval. Onze reactie. In het huidige procedé worden PET-afvalflessen vermengd met laagwaardig plastic om een optimalere samenstelling te krijgen die voldoet aan industriële normen en die daardoor hergebruikt kan worden en dus te verhandelen is voor de export. Als er geen bijmenging meer plaats kan vinden, is er dus geen afzet en export mogelijk van het laagwaardige plastic. Het doel van een circulaire economie is echter dat de grondstoffen weer als grondstoffen te hergebruiken zijn en wel zo vaak mogelijk. Invoering van statiegeld leidt tot een betere scheiding van meermaals herbruikbare grondstoffen. Zo wordt er van minderwaardig plastic worden bijvoorbeeld shampooflessen gemaakt en bij hoogwaardige recycling van petflessen kunnen er weer levensmiddelen in verpakt worden, bijvoorbeeld in nieuwe petflessen. Hoe zuiverer de afvalstroom, hoe beter en hoe langer er gerecycled kan worden. Het is dus een politieke keuze tussen geld en milieu. Het derde argument van RD4. Alle burgers worden over één kam geschoren. Onze reactie. Helaas is het zo dat een beperkt aantal burgers verantwoordelijk is voor het zwerfafval. Maar om nu statiegeld als een straf te zien voor de goedwillende Heerdenaar is dan een heel negatieve benadering. We denken dat de meerderheid van de goedwillende Heerdenaren bereid zijn om lege flesjes en blikjes in te leveren om daar een schonere omgeving voor terug te krijgen. En bij het statiegeldsysteem betaalt alleen de vervuiler, bij het andere systeem betaalt de hele gemeenschap, dus er alle burgers. Een onderzoek van de Consumentenbond wees uit dat statiegeld uit flesjes, dat daar 84% van de mensen voor zijn en bij blikjes 75%. Er zijn meerdere onderzoeken, ik zal er nog één noemen. Radar, 74% van de Nederlanders staat positief tegen een dergelijk statiegeldsysteem. Over de huidige situatie zegt RD4, 70% van de kleine plastic verpakkingen en 85% van het glas wordt ingeschameld via bronscheiding. Onze reactie. We zien hier geen argument tegen statiegeld in. Bij de door de RD4 genoemde afvalsoorten wordt niet gesproken over petflessen als aparte plastic soort en al helemaal niet over blikjes. Dan de opmerking van RD4 over de samenstelling van het zwerfafval. Dat zal maar voor 10% bestaan uit verpakkingsafval zoals flesjes en blikjes. Onze reactie. Hier wordt een beetje gegokeld met cijfers. Zwerfafval wordt gemeten in stukseenheden. Hierbij wordt één peuk eenzelfde waarde toegekend als aan een blikje. Beide zijn één stuk afval. Maar als je reëel bent en met volume-eenheden rekent, dan kom je op hele andere getallen uit. Als je naar grof zwerfafval, dus groter dan 10 centimeter, kijkt, dan bestaat er voor 3/4 uit verpakkingsmateriaal. Tel je alleen flesjes en blikjes, dan kom je uit op ongeveer 50%. De Nederlandse Vereniging van Afvalinzamelaars vindt het volume van zwerfafval ook een betere maat. Misschien is het een idee om het samen met de Raad een halve dag zwerfafval op te gaan ruimen, zodat we zelf een conclusie kunnen trekken over het volume van blikjes en flesjes. Volgende argument. RD4 zegt, gemeentes krijgen 1,19 euro per inwoner voor extra inzet en preventie van zwerfafval. Onze reactie is dat de huidige 1,19 euro per inwoner waarschijnlijk komt te vervallen. En dat lijkt ons juist een argument om zwerfafval bij de bron aan te pakken. Een wandelingetje door de gemiddelde Heerlense wijk laat meteen zien dat deze aanpak niet effectief is. Milieu Centraal heeft berekend dat schoonhouden is berekend op 15 euro per inwoner. RD4 stelt dat de hoeveelheid in te zamelen en dus hoogwaardig te recyclen afval toeneemt met 350% bij een statiegeldsysteem. Dat lijkt ons juist een reden om het wel te doen. Die 350% wordt anders niet hoogwaardig gerecycled, maar vermengd met minderwaardig plastic. Ten slotte menen wij samenvattend te kunnen concluderen. Er wordt door de RD4 creatief gerekend met eenheden en er wordt niet gerekend met volume. De burger gaat nu met een lege tas naar de winkel en met statiegeld met een volle tas. Er is dus geen extra ritje van RD4 of burger nodig. De conclusie van de RD4 dat alle burgers bestraft worden klopt ook niet. Met het statiegeldsysteem wordt de vervuiler bestraft. Met het huidige systeem aansluiten bij het afvalpak bedrijfsleven draait de maatschappij op voor de kosten. Er komt bij het instellen van een statiegeldsysteem geen tweede logistiek systeem hoger dan een uitbreiding van een bestaand systeem, ziet Duitsland. Daar zijn kosten aan verbonden. Maar dat is er ook bij het opruimen van zwerfafval, denk aan die 15 euro per persoon. Als je het volume van zwerfafval dat niet vergaat in de natuur met 50% kunt terugbrengen middels een statiegeldsysteem, vinden wij dat niet schieten met een kanon op een mug. En dan nog een heel belangrijk argument. Blik wordt niet meegenomen in de huidige plannen voor de invoering van statiegeld. Dat zal alleen voor petflessen gelden, terwijl blik nu juist voor veel slachtoffers zorgt. Jaarlijks overlijden er 4000 koeien in Nederland en worden er nog eens 10.000 ziek door het eten van scherp zwerfafval. Verhaksel blik in het hooi of kuil is daar een belangrijke oorzaak van. Reden voor LTO om zich achter de statiegeldalliantie te scharen. Cijfers over slachtoffers onder paarden en andere grazers zijn niet bekend. Het is namelijk ontzettend duur om een autopsie te laten verrichten.
Ik zoek even een moment dat u ademhaalt.
Ja, ik ben bijna klaar.
Die een vraag wil stellen. U bent nagenoeg klaar.
Ja, zal ik het even afmaken?
Dan stel ik voor dat u het even afmaakt.
Ja. Samenvattend pas een statiegeldsysteem in een circulaire economie en PMD niet. Het is dus een kwestie van politieke wil. Kiezen we voor geld of kiezen we voor milieu? Kiezen we voor het systeem waarin de vervuiler betaalt of kiezen we voor het aansluiten bij het pact voor het zwerfafval Vrij Nederland, de voorkeur van RD4, waarbij de kosten worden afgewenteld op de samenleving. De Partij voor de Dieren, de Partij voor de Arbeid, Leers en de Stadspartij kiezen voor het systeem waarin de vervuiler betaalt en dienen daarom vandaag een motie in om als hele aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie en voor het zomerreces te komen met een aanpak zwerfvuil. 300 van de 380 gemeentes gingen ons voor, evenals provincie Limburg en waterschap Limburg. Slechts één Limburgse gemeente heeft de aansluiting afgewezen. Wij roepen op dat lef om te kiezen voor duurzaamheid, want een leefbaar Heerlen is tenslotte belangrijk dan een korte termijn winst uit afval. Dank u wel.
Dank u wel. En voor alle duidelijkheid, de motie zit bij de stukken en zal straks over worden gestemd. De heer Meijer had een vraag of opmerking, in ieder geval een interruptie.
Ja, voorzitter, een interruptie. U weet, ik heb de Partij voor de Dieren, mevrouw Pluska, erg aangemoedigd om grote debatten te voeren. Ik ben er heel blij mee en ik wil haar ook stimuleren om dat te blijven doen. Dan vindt ze, als het gaat om die debatten, de SP aan haar zijde. Ik heb één vraag en ik kom zo meteen in mijn bijdrage tot de bijdrage van de SP. Maar deze vraag is eigenlijk heel simpel. Aangezien het zo vaak ging over de vervuiler betaald en kiezen over geld of milieu, kan de Partij voor de Dieren, kan mevrouw Pluska, de indiener van deze bijzondere oppositionele coalitie, om het zo te noemen, kan zij mij vertellen welk deel van die klimaatschade en die klimaatkosten, om het toch groot te maken, precies door inwoners wordt betaald?
Nou, ik weet niet of u bekend bent, en anders kan ik dat misschien via de griffie laten toevoegen aan de stukken, maar de RD4 die geeft aan dat ze niks niet zien in de statiegeldmotie, maar dat ze zich willen aansluiten bij een pact voor het zwerfafval Vrij Nederland. En daarin moet je een aantal verantwoordelijkheden nemen. Daar heb ik ook een reactie op gevraagd voor de zwerver, van de wethouder. Sorry, Charles. En als gemeente moet je dan gewoon meer doen. Enkele voorbeelden zijn dan meer afvalbakken op drukke plekken en in recreatiegebieden. Scholen moeten daaraan meewerken, sportverenigingen, wijken, gemeenten. En er moet een doorlopende campagne plaatsvinden. Bedrijven moeten daaraan deelnemen. Er moet meer aandacht zijn voor afval en recycling. En er moet meer handhaving zijn. Dus dat is allemaal duurder. En dat is maar een greep uit de zaken.
Maar, meneer voorzitter, als ik mag, mijn vraag is: welk deel van de klimaatschade, u werpt zich op als de partij die klimaatverandering wil tegengaan. U vindt mij aan u, aan mijn partij en mijn fractie aan uw zijde. Welk deel van de klimaatschade in Nederland wordt veroorzaakt door inwoners?
Ik heb over klimaatschade in zijn algemeenheid, ja goed, dat is denk ik heel veel, maar daar gaat het in deze motie niet om.
Maar ik vraag u dat, want u heeft het over klimaat.
Het gaat om het klimaat. Dit gaat over duurzaamheid. Dat heeft ook een effect op klimaat. Ik heb het woord klimaat niet genoemd. Ik heb duurzaamheid genoemd. In relatie tot zwerfafval.
Ja, dat wordt interessant. Ik kom er zo meteen op terug. Ik zal u het anders zo meteen geven. Maar we hebben nu wat dan een verschil is tussen waarom zouden we duurzaam zijn als het niet om het klimaat gaat. Dat ontgaat me nog een beetje. Maar
nou, daar wil ik ook een reactie op geven. Omdat je, er komt onlangs is in de EU ook plan gemaakt voor roerstokjes, plastic rietjes en dat soort dingen. Het komt allemaal in zee terecht. Het verbrokkelt, hè, plastic vergaat niet. Dus al die kleine plastic deeltjes die komen in de natuur terecht, in dieren terecht, in ons drinkwater terecht, in het zeewater terecht. En dat heeft ook een klein effect op het klimaat, maar het gaat vooral om duurzaamheid.
Ik begrijp
op gezondheid van burgers en dieren.
Ik
wil eigenlijk voorstellen, dat u dadelijk in uw eigen bijdrage er verder op ingaat als u daar een behoefte aan heeft. Anders blijft het eventjes op en neer pingpongen. En ik zie iedereen denken van, oeps. U was met uw bijdrage in eerste termijn klaar?
Ja.
Dank u wel. Zijn er nog mensen die in eerste termijn de heer Meijer had zich aangekondigd? De heer Meijer.
Ja, voorzitter. Aangezien het gaat om de vervuiler betaald, dus ik had de vraag kunnen stellen wat is de totale klimaatschade, ik had ook kunnen zeggen wie vervuilt er nou het meest, bedrijven of inwoners, mensen of geld, om de woorden van de indieners van deze motie te hanteren. En daarom zou ik ook echt willen beginnen met deze motie is incompleet. Het is echt incompleet. En ik zal u uiteenzetten waarom die incompleet is. En dat is namelijk dat van de totale vervuiling 80% plaatsvindt door de 100 grote bedrijven in dit land. 80%. 20% vindt plaats door inwoners. Als je dan ook nog kijkt naar wat vervolgens de verdeling is op het vlak van betaling, wie betaalt nou die vervuiling, dan is dat bijna omgekeerd. Namelijk 50-50, niet omgekeerd, maar 50-50. Dus de helft van de totale vervuiling vindt plaats in ons land, waar heel een onderdeel van uitmaakt, door inwoners en de helft door de betaling daarvan, de helft door bedrijven. Als je nog verder kijkt naar subsidies, dan wordt het nog schever. Namelijk die gaan voor 75% naar bedrijven en voor 25% naar mensen. Van die mensen overigens ook nog 80% naar de allerrijkste, maar even terzijde. Dus als je zegt dat de vervuiler betaalt, ook als het gaat om zwerfafval, ook als het gaat om statiegeld, dan is dit in ieder geval een incomplete motie. Want dan zou je namelijk moeten aandringen op de productie aanpakken. Ik zou namelijk de Partij voor de Dieren willen meegeven, veel beter dan afval oprapen en er heel veel kosten voor betalen, gemeenschapsgeld, wat ook al gebeurt, veel beter zou zijn om de productie veel duurzamer te maken. Om die bedrijven te dwingen om de productie te verbeteren. Niet om slechts, dus grote aanhalingstekens, tegen mensen te zeggen, u moet het oplossen, u bent de vervuiler. Nee, de echte vervuiler in het productieproces zijn niet de mensen, de gebruikers. De echte vervuilers zijn de grote bedrijven. Dus als u opschrijft in deze motie, de motie die namens de Stadspartij, Hart Leers, Partij voor de Arbeid en de Partij voor Dieren wordt ingediend, als u ons aan uw zijde wil krijgen, dan neemt u op in deze motie dat, aangezien u in de motie heeft staan, dat het principe wordt gehanteerd van de vervuiler betaald, dat behalve een lobby, want dat is de Statiegeldalliantie uiteindelijk, behalve een lobby als het gaat om statiegeld, waar wij helemaal niet per se tegen zijn, maar als je echt lobby wil voeren op dit punt, dan moet er aan worden toegevoegd dat de echte vervuilers gaan betalen. Dat het productieproces wordt aangepast en dat dus het productieproces duurzamer wordt en dat dus grote bedrijven moeten gaan mee betalen. Niet alleen de rekening, want dat zou luxe zijn, de rekening sturen naar mensen in dit land die daar een extra handeling moeten voor verrichten. Dat vind ik wel prima, dat mag. Maar de echte rekening moet naar de producenten, de grote vervuilers van dit land, die 80% van de totale vervuiling veroorzaken. Met andere woorden, u krijgt ons graag aan uw zijde, mevrouw Pluska, maar dan zult u dit aan de motie moeten toevoegen. En dan kijken we wel of er van uw coalitie overblijft.
Ik zag als eerste mevrouw Pluska.
Ja goed, ik wilde wel even het verschil tussen zwerfafval aanhalen. Want het zwerfvuil is natuurlijk wel gewoon door mensen op straat gegooid. En daar ging het in deze motie over. Maar ik wil wel even met de mede-indieners overleggen of we bijvoorbeeld een signaal naar het Rijk kunnen geven. Want daar gaan wij hier niet over. En wij vinden dat als we dat signaal naar het Rijk in onze motie toevoegen, kunt u dan instemmen?
Nou, voorzitter, ik zou willen zeggen, ja, dat zou ik fantastisch vinden. Als u de stap kunt zetten dat de echte vervuilers worden betalen. Want die, u zegt, ja, het zijn de gebruikers die werpen dat zwerfafval op straat. Ja, dat klopt. Dan mag wat mij betreft mag daar ook wel iets tegenover staan. Die mensen, ik ben ook niet per se, wij zijn niet per se tegen statiegeld. Maar de echte vervuiler is de producent die niet duurzaam produceert. Dat is de echte vervuiler. Dus als u dit toevoegt, dan krijgt u ons aan uw zijde. En ik zou tot slot willen zeggen, mevrouw Pluska, ja, wij gaan hier niet over. Ik vind dat altijd, ik vind dat nooit een sterk argument, maar wat u nu doet, dat is ook een lobby richting Den Haag. Dus als we zeggen we voegen dit toe, dan is dat een gehele lobby richting Den Haag. Dan krijgt u ons aan uw zijde. Als u dat niet doet, maar als we iets moeten toevoegen, dan zegt ja, daar gaan we niet over. Dat zou ik niet consistent vinden. Of
nee, dat zijn we niet. Ik wil even overleggen met mijn mede-indieners. Misschien een korte schorsing.
Ik ga eerst nog even door met het debat. En daarna kijk ik even of er nog reden overblijft om te gaan schorsen. Ik zag dat de heer Verrek nog in ieder geval graag gebruik wil maken van zijn spreekrecht. Dat mag ook al.
Nou, dank u wel. Ik ben heel benieuwd waar meneer Meijer in onze motie leest dat de vervuiler betaalt. Er staat gewoon letterlijk in, statiegeld het principe hanteert van de gebruiker vertaald en dat is iets anders dan de vervuiler. Want u bent de gebruiker en u bent niet de vervuiler, dat staat er niet. Dus ik ben heel benieuwd waar die vervuiler vandaan komt.
Meneer Meijer.
Ja, voorzitter. Iedereen die zich verdiept in de statiegeldalliantie, meneer Verrek, als dat de discussie wordt, als de discussie wordt, we schuiven de vervuiler aan de kant, maar we pakken de gebruiker aan als de Partij van de Arbeid dat voorstelt, dan vraag ik me af of de Partij van de Dieren nog wel uw coalitiegenoot in deze bijzondere coalitie blijft. Dat gaan we zien. Maar volgens mij is de aanpak van zwerfafval is wel degelijk gebaseerd op dat de vervuiling die plaatsvindt in onze gemeente, waar we allemaal van af willen, dat je die aanpakt. Die vervuiling kun je aanpakken door de gebruiker en dus de vervuiler aan te pakken. Of je kunt die aanpakken door die producenten aan te pakken, zodat ze duurzaam gaan produceren. Dus ik lees hier niet anders in dan dat de vervuiler moet worden aangepakt. Dat is voor een deel de gebruiker. Maar wat ons betreft is dat voor een heel groot gedeelte de producent. En hier gaan we kijken wat de scheiding der geesten precies gaat opleveren.
Dank u wel. De heer Verrek, nog een korte opmerking. Dus niet... Mevrouw Winkels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even een verduidelijkende vraag. zowel aan de indieners van de motie als aan de heer Meijer die daar iets aan wil toevoegen. Begrijp ik nu dat de motie van het zwerfafval in Heerlen zich inmiddels verplaatst naar het probleem dat in Europa op dit moment ook wel besproken, namelijk het niet meer produceren van onzinnige plastic. Dan hebben we een heel andere discussie namelijk. En ik weet niet of dat de bedoeling was van mevrouw Plesquin.
Nou, voorzitter.
Er was een vraag aan de heer Meijer.
Ja, precies. Nou, voorzitter, ik zou willen zeggen, die Statiegeldalliantie is een lobby richting Den Haag. Dat is wat het is. Dus wij hebben die motie niet ingediend. Hij ligt hier voor. Wij kunnen ook geen statiegeld in Heerlen afdwingen. Dus die motie ligt voor. Dus ik reageer op een motie die uit de oppositie, uit die bijzondere samenwerking met de oppositie komt. En ik wil daaraan toevoegen dat als we vinden dat de echte vervuiler betaalt, dan moet daar een onderdeel aan deze lobby worden toegevoegd wat de SP betreft. En ik heb het niet over dat er X of Y niet meer mag worden geproduceerd. Dat vind ik wel nu niet zo interessant. Dat is voor een later debat misschien wel elders in Europa of in Den Haag. Maar hier wordt een voorstel gedaan om lobby te voeren. Daar willen wij graag een punt aan toevoegen, namelijk de vervuilers gaan betalen, de grote bedrijven.
Ik hoor nu enige herhaling komen, dus ik alleen nog als er echt iets nieuws wordt toegevoegd, want anders blijven we elkaar herhalen en dan wordt het een discussie van de herhaling en daar ben ik niet zo voor. Ik kijk ook eerst eventjes of er een reactie gewenst is van het college. En die kan er dan misschien ook gelijk op ingaan of het voor het college nog iets verandert als die toevoeging er na een schorsing eventueel in zou zitten. Als de wethouder die gelijk meeneemt, dan vraag ik nu even een korte reactie op de vragen, of in ieder geval op de motie, door het college. De heer Klaasens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met op te merken dat hier voor dit moment nog een hele blije wethouder staat. Want wat blijkt, we zijn half uurtje zo in discussie over dit agendapunt en deze hele raad vindt duurzaamheid, milieu en afval heel erg belangrijk. En ik denk dat we dat gewoon moeten omarmen, dat we daar ook vooral veel discussie met elkaar over moeten blijven voeren. Waarom is deze wethouder ook blij? Dat is nog een tweede punt, dan laat ik die ook maar gelijk incasseren, omarmen. Het compliment dat ik krijg, ik weet niet hoeveel ik er nog deze periode ga krijgen, maar deze heb ik binnen. Het luiercompliment van de mannen die de maatschappij ook goed achter willen laten. Even voor de rest van de raad die niet in de commissie was, mevrouw Plesquin gaf in de commissie de opmerking dat moeders hun kinderen graag een goede wereld achter willen laten. Ik heb daarop ingehaakt dat ik zei dat dat voor vaders niet anders is en dat er hier één staat. En die onder andere dan ook heel veel luiers heeft moeten verschonen. Dat is het compliment. Mevrouw Plesquin had, en ik ga even gewoon een aantal zaken af, waarbij ik direct aangeef dat alle vragen die u rondom het statiegeld en de tegenargumenten die u gegeven heeft, dat ik die niet één op één ga beantwoorden. Daar ga ik een algemeen antwoord op geven. Maar u had nog eentje over de gescheiden afvalbakken op gemeentelijke gronden. Hoe dat zat, daar heb ik in ieder geval in de organisatie aangegeven dat ik ga onderzoeken wat daar de feitelijkheid van is, welke mogelijkheden er zijn en dat ik daar op een nader moment in de commissie bij u op terugkom. Dus daar wil ik wel heel serieus naar kijken wat tot de mogelijkheden behoort. Dan kom ik bij de motie. Ja,
voorzitter, voordat we bij de motie komen.
De heer Leers.
Ik hoor de heer Klaassen nu net spreken over scheiden van afval intern. En nu kom ik wel eens ergens in het gemeentehuis, ook in het voormalige stadskantoor, nog niet zo vaak hier tegenover van de Putgraaf. Maar het komt wel eens voor dat ik daar verschillende emmers naast elkaar zie staan. Dus ik vraag mij af in hoeverre hetgene mevrouw Plesquin voorstelt al gedeeltelijk wellicht in praktijk wordt gebracht door de gemeente Heerlen. En het zou zomaar kunnen zijn dat u daar nog niet van op de hoogte bent.
Daarom heb ik aangegeven dat ik dat graag eventjes duidelijk wil hebben. Ik ben zelf nou een 2,5-3 weekjes dat ik hier rond mag lopen. Ik zie op mijn eigen kamer ook twee emmertjes staan, maar bijvoorbeeld niet een papierbakje waar ik het papier apart in kan gooien. Dus die vraag heb ik ook, daarom ga ik daar ook serieus mee om en ik denk dat het wel een dingetje is.
Mevrouw Plesquin.
Mag ik nog reageren op de heer Leers? Ik heb het over gemeentelijke gronden, dus het gaat ook over gemeentelijke afvalbakken op straat.
Uw vraag was mij duidelijk, zo heb ik hem ook uitgezet, maar de vraag van meneer Leers vind ik in zoverre ook wel een goede. En daarbij ook een oproep naar de organisatie. Ze hebben op mijn kamer in ieder geval maar een bakje voor het afvalpapier. Dan kan ik ook wel op mijn eigen kamer scheiden.
Ook die bakken zijn van de gemeente.
En die zijn ook van de gemeente, zo is dat. Dat zou u willen, meneer Leers. Dus dat zal niet lukken.
Gaat u verder.
Goed.
We kunnen niet mailen.
Ik ga richting motie. Mevrouw Pusquet heeft alle argumenten die in de bijlagen die wij aan hebben gereikt voorzien van een tegenargument. In het dictum van de motie geeft u in regel 1 aan de gemeente Heerlen aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie. In die bijlagen wordt aangegeven waarom RD4, het AB, eind december vorig jaar het besluit heeft genomen om dat niet te doen. Het college is op dit moment de mening toegedaan, en ik als portefeuillehouder, dat wij de afspraken die wij in december in het samenwerkingsverband met 11 deelnemers gemaakt hebben, dat we daar staan voor consistentie van beleid, dat we daar ook aan vasthouden. We willen wat dat betreft een betrouwbare partner zijn bestuurlijk, en we kunnen daar heel veel tegenargumenten, heel veel discussie over gaan voeren. Het standpunt van het college is het standpunt zoals het in de bijlagen verwoord is. Daar gaan wij aan houden. Dat betreft regel 1 van het dictum. Regel 2 van het dictum: voor het zomerreces met een plan te komen om zwerfafval in Heerlen terug te dringen. Nou, daar wil ik in ieder geval wel van aangeven, u hoeft niet helemaal met lege handen naar huis wat mij betreft. Ik denk dat het goed zou zijn als wij, en dan ga ik even mijn tekst erbij pakken, dat ik dat ook goed ga zeggen. Even kijken. Voor het zomerreces met een plan komen voor het terugdringen van het zwerfafval. Dat vinden we op dit moment eigenlijk nog te ver gaan. We willen wel voor de zomer de raad informeren wat we op dit moment allemaal al in Heerlen doen in het kader van het terugdringen van zwerfvuil. En er gebeurt al veel. We kunnen voor de raad in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om de aanpak te intensiveren en wat de kosten daarvan zijn. Op basis daarvan zouden we in een later stadium een besluit kunnen nemen om een nader plan uit te werken. Op dit moment gebeurt er al heel veel, zoals ik aan heb gegeven, in het kader van het stedelijk plan Schoon, samen met scholen. We zetten in op de aanpak van de problematiek in verschillende gebieden en met verschillende doelgroepen. Onder andere op middelbare scholen, ambassadeurs, bewoners die zwerfvuilruimen in een omgeving gefaciliteerd door de gemeente, de adoptie van afvalbakken via de buurdeals, plaatsen van peuken, inzamelmiddelen, dat zijn weet je waar je die peuken zo mooi kwijt in kunt. Ik ben nog niet helemaal thuis in de goede bewoordingen daaromtrent, maar u begrijpt vast wat ik bedoel. En we zijn bezig met de voorbereiding van het project om het bewustzijn te verhogen met betrekking tot zwerfvuil langs invalswegen. Dus ik wil daar heel graag met u mee aan de slag. Ik heb ook gehoord dat die thematiek hier in de raad heel duidelijk leeft. Ik heb in de commissie de afgelopen week aangeboden, ook eigenlijk mijn wens uitgesproken, dat ik het heel erg fijn zou vinden als we vanuit die commissie RO een werkgroep duurzaamheid, milieu en afval zouden kunnen gaan organiseren, om juist dit soort discussies dat we hier net gevoerd hebben ook te kunnen voeren op Heerlense schaal en op RD4 gebied schaal. We zaten zojuist al in Europa, in Nederland. Ik zou als portefeuillehouder heel erg graag hier in Heerlen aan de slag willen en vooral ook kijken van wat kunnen we hier doen. Dus dat zou ik aan u willen vragen van ga die weg met ons, met het college aan, dus raad ga die weg met ons aan. In plaats van hier heel veel over en weer te discussiëren en met cijfers te goochelen. We hebben een hele belangrijke taak te doen. We willen als gemeente, en dan kom ik ook op de uitbreiding van de motie, en dan kijk ik ook naar meneer Meijer, ik hoop dat we die weg niet ingaan. Want dan gaan we vandaag een hele grote motie maken op een zienswijze RD4. Laten we het ook zienswijze RD4 blijven noemen en laten we daar ook mee verder gaan, zodanig dat we de volgende stapjes in dit beleid kunnen voeren.
Helder, dank u wel voor uw beantwoording. Jazeker, de heer Bertelet.
Ja, voorzitter, de wethouder had het over het instellen van een werkgroep. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uit welk gremium moet dat komen?
Nou, de vraag is helder. Ik heb daarover nagedacht nog voordat ik geïnstalleerd werd, toen ik te horen kreeg dat ik toen gekozen had voor die portefeuille duurzaamheid, milieu, afval. Toen had ik zoiets van, ja, hoe ga je dat nou doen? Er gebeurt al ontzettend veel. In het kader van duurzaamheid hebben we palet. We hebben een afvalbeleidsplan. De thematiek is landelijk, provinciaal, hartstikke op de agenda. We hebben vandaag in de krant rondom duurzaamheid gedeputeerde Geurtsdingen horen roepen. Ik mag zelf ook lid zijn van een partij waar ik afgelopen zaterdag op een ledenvergadering was, waar ik de gedeputeerde die daar als lijsttrekker gekozen is, ook weer allerlei zaken over duurzaamheid en het belang daarvan heb horen noemen. Het staat op het netvlies bij iedereen. We kunnen er heel veel mee. En toen had ik zoiets van, ja, hoe gaan we dat dan nou hier verder brengen? Ik kan dat alleen in ons ambtelijk apparaat doen met de ambtenaren. Ik kan ook proberen om u als raad aan de voorkant mee te committeren, diegenen die heel veel met deze thematiek hebben, om daar ook ideeën te tanken, plannen te horen en daar een soort van sonderende werkgroep van te maken vanuit de commissie RO, maar het mag wat mij betreft ook uit de hele raad. Ik zou daar heel graag met de griffier ook een voorbereidende notitie voor willen maken, waarbij ik de mensen in deze raad zou willen uitnodigen om daar samen met ons mee aan de slag te gaan.
Dank u wel, wethouder. Ik constateer dat u de motie dus ontraadt en dat een eventuele aanvulling...
Ja, ik ontraad hem en ik zou het mooi vinden maar daar gaan de indieners zelf over, als ze hem in zouden trekken, met de toezegging van mijn kant om die discussie, ook over die statiegeldalliantie, om die op termijn in de raad ook met elkaar te gaan voeren van hoe gaan we daar nou verder mee om. Ik wil me op dit moment houden aan de afspraken die we in het AB bij RD4 hebben gemaakt. Het college wil dat ook. En ik wil ruimte bieden aan de indieners van de motie om dat gesprek in ieder geval met ons verder op te pakken. Zodanig dat het een verhaal van ons echt allemaal samen kan worden.
Dank u wel. Dank u wel. Dat heeft alles te maken ook dat het hier om een zienswijze gaat van de begroting 2019 voor het RD4. En dat is het argument van het college om te zeggen... Scheidt die ene discussie met de andere, maar dat heeft de wethouder heel duidelijk uitgelegd. Kijk even naar mevrouw Peskin of er nog behoefte is aan een schorsing. 5 minuten schorsing, dan schors ik nu de vergadering voor 5 minuten.
Dank u wel. De motie die blijft hetzelfde, behalve de laatste zin voor het zomerreces. Die kan eruit. Wij hebben waardering ook voor de standpunt van de heer Meijer over de verpakkingsindustrie. Maar het zijn toch echt 2 verschillende zaken. De angst voor het college om in conflict te komen met de RD4 vinden wij ongegrond en een Brunsum. Is er ook een statiegeld aangenomen. En bij mijn weten is dat ook een RD4-motie. De laatste regel om te komen met een plan voor het zelfafval halen we dus uit, omdat we wel grote waardering hebben voor het plan dat de wethouder vertelde over het zwerfafval. Maar in deze vorm gaan we dus de motie indienen.
Dank u wel. Even constaterende, de motie blijft ongewijzigd, behalve... dan dat de laatste zin voor het zomerreces met een plan te komen om zwerfafval neer en terug te dringen. Die zin is verwijderd uit de motie. Verder hoorde ik geen vraag in de richting van het college. Is er nog wel iemand anders? U wilt dadelijk toch nog een opmerking maken hier? Oké. De heer Dame. Ik dacht misschien... Ja, voorzitter, de hitte en de tijd,
naar aanleiding van toch de gewijzigde motie. Als ik goed geluisterd heb naar het college en ook naar de wethouder, heeft hij heel duidelijk aangegeven dat er in december afspraken gemaakt zijn binnen de RD4-alliantie, laat ik het dan maar zo noemen, waar het college zich aan wil houden. En indien we in ieder geval de motie steunen zoals die nu, zoals die er nu ligt, waarin toch heel duidelijk eigenlijk tegen... de afspraken die gemaakt zijn in december indruisen, ja, dan heb ik zoiets, voorzitter, dan kunnen we die motie toch niet steunen. Ik wil toch van de wethouder daar ook nog een keer een duidelijkheid over hebben. Wat ik wel inderdaad wil onderstrepen, is de toezegging die hij gedaan heeft om, laat ik het dan maar noemen, een soort klankbordgroep te gaan instellen en dat dan ook in bijvoorbeeld de eerstvolgende LO-vergadering op de agenda te zetten, om te kijken op welke wijze ga je nou zo'n klankbordgroep invullen qua mensen. Ik kan me voorstellen dat daar niet alleen raadsleden in bij betrokken worden, maar dat daar ook gewone burgers en bewoners van de stad bij betrokken gaan worden. Op welke wijze ga je daar inderdaad inhoud aan geven, of hoe ga je daar mee aan de slag, wat zijn de onderdelen. Dus voorzitter, ik denk dat dat in ieder geval een stap is in het kader van de lokale aanpak. En daar zou ik inderdaad ook voorstander van zijn, maar ik kan mij op dit moment niet inleven met het idee om tegen een afspraak die we in december gemaakt hebben, om daar nu inderdaad op een andere manier mee om te gaan.
Dank u wel. Ik zag dat de heer Bertelet graag het woord wilde.
Ja, voorzitter, deze sessie sluit zich helemaal bij aan. We zijn het met heer Dame eens met betrekking tot de gemaakte afspraken. En wij vinden ook het idee goed om tot zo'n werkgroep te komen. Daarbij, wat ons ook aanspreekt, is de toezegging van de wethouder om eerst te komen met een overzicht wat er nu al gebeurt. En daar ook kosten aan te verbinden. Want ja goed, dus met een plan om zwerfafval terug te dringen, ja dat is allemaal heel globaal. Wat is terugdringen? Nu laten we eens eerst kijken wat er nu gebeurt en wat dat kost. En ja goed, dan eventueel naar vervolgstappen gaan. Maar wij zullen de motie dus niet steunen.
Dank u wel, mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter, tweede termijn kan heel kort zijn. Tevens beschouwd als een stemverklaring. Ik vind het aan zich een sympathiek idee. Maar procedureel wil ik opmaken dat ik hem op dit moment gewoon niet vind passen. Omdat we inderdaad allesbehalve onbetrouwbaar willen zijn als Heerlen in de gemaakte afspraken. Dus ik denk dat het tijdstip te vroeg is. Ik denk dat er eerst wat meer werk voor nodig is. Neemt niet weg dat we op een later tijdstip heel graag over dit item willen meedenken. Maar op dit moment zien wij af van het ondersteunen van deze motie. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk even rond, de heer Horsels.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het zal wel niet gebeuren, denk ik, dat mevrouw Beschaar nog de kans krijgt om hem in te trekken. Ik zou toch willen verzoeken om hem in te trekken. Dank u wel.
Agenda technisch kan dat tot het moment dat we erover stemmen, maar daar ga ik niet over. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, het is een alliantie die lobbyt richting Den Haag, staat er ook in de Tweede Kamer. En de SP-fractie vraagt om één klein zinnetje toe te voegen. Eén klein minuscuul zinnetje. Namelijk dat de echte vervuilers gaan betalen. En dat we dus aan voorkomen is beter dan genezen doen. In plaats van achteraf in het proces mensen, alleen mensen te belasten, ook de producenten te dwingen tot duurzame productie. En dus tot het voorkomen van zwerfafval en vervuiling. Dat ene kleine zinnetje, dat lukt niet. Want dat snap ik wel, want dat is door de andere indieners. Dat is natuurlijk gewoon gezegd, ja, mevrouw van de Partij voor de Dieren, dat gaan we niet doen. Buitengewoon jammer. Maar misschien komt het nog in de rest van het vervolg van het debat. Maar ja, dan weten we wel wie echt de vervuilers wil aanpakken en wie niet. Dus als u, ik herhaal dat, de SP-fractie aan uw zijde wil krijgen, en dan komt u misschien in de buurt van de meerderheid, dan zult u dat ene kleine minuscule zinnetje moeten toevoegen. En anders weten we waar u staat.
Dank u wel. Er is nog een interruptieverzoek van de heer Dame.
Ja, voorzitter, ik zou de heer Meijer de vraag willen stellen of hij dan inderdaad door dat minuscule regeltje toe te voegen het met mij eens is dat zij dan in ieder geval niet achter de afspraken staan die in december bij RD4 gemaakt zijn.
De heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik vind procedureargumenten nooit de beste argumenten. Want dit gaat, ja, iedereen mag erover van mening verschillen, dan moet hij meedoen aan het debat. Maar ik vind procedureargumenten nooit de beste argumenten. We hebben het hier voor een serieus vraagstuk. Namelijk dat van vervuiling, van zwerfafval en ga ze maar door. Dus als wij vinden dat dat sneller moet of langzamer moet, dan kunnen we daar wat van vinden. Wij zeggen, voeg dat zinnetje toe, laat de echte vervuilers betalen. Ik constateer dat de indieners dat voorlopig nog niet willen. Ik vermoed ook dat het niet gaat gebeuren, maar ik vind het buitengewoon jammer, omdat ik had gehoopt dat de Partij voor de Dieren op dit vlak aan onze kant zou staan. Ik ben er heel treurig over.
Nee, maar u lokt nou uit en dat hoopte ik dat u dat niet zou gaan doen. Dus nu kan ik niet anders dan mevrouw Pluskin even de reactie.
Ja, ik wilde even, voorzitter, vragen of de heer Meijer bekend is met het feit dat wij in de commissie ook heel erg gesproken hebben op voorkomen, dat voorkomen beter is dan genezen, een aantal voorstellen hebben gedaan en dat die weggeworven werden, omdat dat niet in deze setting thuis hoorde. Vandaar ook een keuze. We kunnen wellicht op een ander moment samen die motie indienen als motievriend aan de orde van de dag. Maar op deze wijze past die motie ook bij dit agendapunt. En dat was een thema wat in de commissie wel mensen overvielen.
Ik stel voor dat er nu voldoende over gesproken is. Ik geef nu
voor het woord. Wat mijn vraag stelt. Hè. Ik wil heel kort, één zinnetje. Dat is namelijk, u dient de motie in, niet ik, niet de SP. U dient hem in, wij reageren erop. Ik doe een voorstel om het te verbeteren. Dat lukt niet, helaas, dan moeten we tegenstemmen.
Dat was al een paar keer gezegd, maar deze toevoeging heb ik toch toegestaan. De wethouder krijgt nog de kans om een paar vragen nog te beantwoorden en te reageren.
Ja, als ik het goed heb, dan heb ik eigenlijk nog maar van één partij vragen. Dat was van de heer Dame, die vroeg om een reactie. Maar ik wil beginnen met een opmerking waar mevrouw Plusquet haar betoog na de schorsing mee begon. En dat was angst voor RD4. Angst is hier helemaal niet aan de orde. En dan kom ik gelijk op het antwoord richting meneer Dame. En dat heeft hij eigenlijk ook gewoon al zelf gegeven, want dat had ik in eerste termijn aangegeven. Consistentie van beleid, gemaakte afspraken, daar wil ik me aan houden. Totdat het tegendeel bewezen is en we andere afspraken kunnen en of moeten gaan maken. Ik wil daarin een betrouwbare partner zijn als gemeente Heerlen. En ik wil de discussie met deze hele raad in de commissie en eventueel als die werkgroep er komt de komende maanden en jaren heel graag met u verder voeren. Zodanig dat we een beleid hier neer kunnen zetten waar ze in heel Nederland van zeggen, daar kun je een puntje aan zuigen.
Dank u wel. Dan ga ik over naar stemming. En we doen dat in de volgorde zoals dat op de agenda staat. Allereerst stemmen over het kennisnemen van de jaarrekening 2017 en het geven van een zienswijze over de begroting 2019 van de RD4. Daarna gaan we stemmen over de motie. Dus allereerst kunnen wij instemmen met het voorstel over de zienswijze. Wie is voor dit voorstel? Even kijken, wie staat tegen? Ik constateer dat de Partij van de Dieren tegen is, Hart-Leers, de Stadspartij en de Partij van de Arbeid, 6 leden tegen en 29 voor. Daarmee is het voorstel aangenomen. Gaan we nu over tot stemming van de motie ingediend door de Partij van de Dieren, Partij van de Arbeid, Stadspartij en Hart-Leers in zaken statiegeld en zwerfvuil. Wie is voor deze motie? Partij van de Dieren, Stadspartij, Hart-Leers en de Partij van de Arbeid. Laten dat nou exact dezelfde 6 zijn. Wie is daar tegen? Heb ik me verteld? 7. Neem me niet kwalijk. Ik laat het direct corrigeren. Dan is de motie verworpen. Gaan we over naar agendapunt 10. Het geven van een zienswijze over het actieplan geluid derde tranche. Wie wil daar over het woord? Mevrouw Pluskin, aan u het woord.
Het geluid, voorzitter. AWAX en vliegtuigen worden niet meegenomen in het wettelijke kader van het actieplan geluid. Maar als gemeente Heerlen kunnen we natuurlijk wel samen met omliggende gemeenten dit geluid gaan meten. Zodat we wel een totaalbeeld van het geluid hebben. Bij kwads en brommers wordt er gezegd dat er weinig tot geen klachten bekend zijn, maar verzamelt de gemeente deze wel. Kunnen mensen klachten indienen en weten de Heerlenaren dat ook? Gegeven het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM aangeven dat waardes van boven de 60 decibel leiden tot gezondheidsschade en vroegtijdige sterfte, kan de Partij voor de Dieren niet voor het voorstel stemmen waarvoor een waarde wordt gekozen die tot gezondheidsschade en vroegtijdige sterfte kan leiden. Er wordt uitgegaan van argumenten dat bijvoorbeeld geluidswerende maatregelen niet mooi zijn. Voorzitter, wat is er mooier dan een lang leven? Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Verder niemand. Oh, nee, ik ben niet kwalijk. Meneer Gillissen.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de beantwoording van de vragen door de wethouder. Een aantal vragen zijn beantwoord. Ja, daar zijn we erg tevreden over in die zin. Het zijn sluitende antwoorden. Er is echter de vraag gesteld over de handhaving op excessief geluiden, meer specifiek inderdaad uitlaters onder dempers, auto's, motoren, quads, etc. Die is eigenlijk niet naar tevredenheid beantwoord. We willen er geen halszaak van maken in die zin. We zijn in principe wel akkoord met het stuk, maar het argument dat er onvoldoende klachten zijn van waaruit actie genomen kan worden, mag dan waar zijn, maar het klinkt ons inzien naar een reactieve houding, daar waar een proactieve houding wellicht meer in het voordeel van de burgers zou zijn. Het feit dat er geen of onvoldoende klachten liggen, betekent niet dat er geen hinder is. De vraag zou dan ook moeten zijn of er ooit een onderzoek is gedaan naar excessieve geluidshinder van deze soort. Het effect hiervan op het welzijn en wat de burgers hier dan wel niet van vinden en hoe hiermee omgegaan zou moeten worden. Hierbij moeten we rekening houden met de irritatiefactor van dit soort excessief geluid, los van het feit dat het strafbaar is om met een voertuig te rijden zonder gedempte uitlaat. Het is nog niet voor niets dat ook voor uitlaatvolumes duidelijke Europese richtlijnen gelden. Het is ook zo dat ik er alleen melding van maak, of mevrouw Plusqua, maar er ligt ook een ingekomen stuk, gedateerd 4 mei 2018 van VVE Corio Center Woningen, waarin dit soort geluidshinder expliciet wordt genoemd en als bijzonder irritant wordt ervaren. Er wordt zelfs gezegd, er wordt de noodklok geluid. Weer de vraag, wat zouden de andere Heerlenaren hiervan vinden? Maar dat weten we op dit moment dus niet zeker. Laten we daarom eens praten met en luisteren naar de mensen op straat en in de buurten en ze zullen heldere antwoorden geven. Dit soort excessieve geluidshinder kan ronduit asociaal worden genoemd en daar waar het coalitieakkoord zegt dat we samen doorbouwen aan een sociale en een leefbare stad, zou het niet meer dan logisch zijn dat dit soort asociaal gedrag gericht wordt aangepakt, te meer omdat rijden zonder dempers, te harde muziek in auto's, etc. in beginsel al wettelijk niet toegestaan is. De zienswijze zou dan ook moeten zijn dat handhaving om dit probleem aan te pakken een integraal onderdeel van het actieplan geluid der trans zou moeten zijn. Dus handhaving als een additionele en logische maatregel om geluidshinder te beperken en te voorkomen en het welbevinden van de burgers te vergroten. Dank u.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Klaas.
Voorzitter, dank u wel. De bijdrage van de Partij voor de Dieren, ik heb daar geen vragen van mij gehoord. Ik beschouw die als een stemverklaring, een duidelijke stemverklaring. De vraag van de SP in zaken handhaving excessief geluid, ik begrijp...
Sorry, ik had wel een vraag.
Mevrouw Pluskin, even toelichten graag, want dan heeft de wethouder hem niet meegekregen.
Ja, het ging over het stukje over quads en brommers, dus ik heb gevraagd, verzamelt de gemeente deze wel? Kunnen mensen klachten indienen en weten de herenaren dat ook? Dat was mijn vraag.
Dank u wel.
Oké, dan beschouw ik die nu inderdaad ook als een vraag. Ik had hem niet zo beschouwd. Maar dan hebben we ook mooi een bruggetje naar de SP, want dit is handhaving excessief geluid, als ik hem daar dan onder mag scharen. Ik ken daar op dit moment het antwoord niet op, maar ik vind het wel een heel logisch verhaal, ook wat de heer Gelissen net hier op tafel legt. En ik zeg u op dit moment ook toe dat ik daarmee aan de slag ga, dat ik eerst ga uitzoeken waar hebben we het over, hoe zit het in elkaar. Ik kom daar op een nader moment bij u op terug. Of middels een raadsinformatiebrief of een mededeling in de commissie. Maar toezegging staat, u krijgt daar antwoord op.
Dank u wel. Is dat voldoende voor beide sprekers? Ik zie geknik, dan is dat goed. Gaan we over naar stemming over agenda punt 10. Het geven van een zienswijze over het actieplan geluid derde tranche. Wie stemt voor het voorstel? Is er iemand die tegenstemt? Dat zijn twee. Twee tegen, de rest is voor. Daarmee is het aangenomen. Gaan we naar agenda punt 12. Aangezien het een agendapunt is waar ik portefeuillehouder voor ben, wil ik de heer Meijer verzoeken om de voorzitterschap van de vergadering even over te nemen.
Dat doe ik graag. Ik kijk naar de raad wie een bijdrage heeft. Gaat u gang. Mevrouw Geron, precies.
Voorzitter, aanleiding voor mijn betoog is het feit dat in de jaardocumenten van de veiligheidsregio Zuid-Limburg en in de begrotingsstukken de kerncentrale niet wordt genoemd. Er is nergens een uitwerking of investering in de begroting die ook handen en voeten geeft aan acties rond dit verhoogde risico. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit een gemis is dat wij als gemeente Heerlen niet kunnen tolereren vanwege de veiligheid van onze bewoners. De taak van de veiligheidsregio is om iedereen die in haar gebied woont, werkt of verblijft te beschermen tegen risico's bij rampen en crisis. En zich zo goed mogelijk voor te bereiden op risico's en om de gevolgen van een incident te bestrijden. De kerncentrale Tihange is opgenomen in het rampenplan van de veiligheidsregio. Echter, ondanks vele onderzoeksrapporten die het tegendeel bewijzen, acht de veiligheidsregio de kans op een calamiteit zeer klein. Aan de andere kant worden er wel jodiumtabletten uitgedeeld. Kennelijk is het risico toch zeker niet te verwaarlozen. De roep om algehele sluiting van de centrale wordt steeds sterker. Burgers gaan de straat op, organiseren de 90 kilometer lange mensenketting, eisen dat pensioengelden uit de financiering van Tihange worden teruggetrokken. Aan president Macron is gevraagd de staatsgelden te onttrekken aan Engie. Er is aangifte gedaan door Nederlanders tegen de Belgische staat, de FANC en de uitbater van de kerncentrale. De veiligheidsregio heeft de neiging zich te verschuilen achter de landelijke overheid of de Autoriteit Nucleaire Veiligheid Stralingsbescherming, de ANVS. Het is aan de politiek, de 18 gemeenten die lid zijn van de veiligheidsregio, om te bepalen welke risico's wel of niet maatschappelijk acceptabel zijn. Zolang de kerncentrale van Tihange operationeel is, dient de veiligheidsregio zich voor te bereiden op alle mogelijke risico's en daartoe ook de financiële mogelijkheden te hebben. De samenwerking met buurlanden en instanties mag op papier goed zijn geregeld, Als zich echt een ramp voordoet, is de kans groot dat het gezamenlijk optreden, tussen aanhalingstekens, niet goed zal verlopen. Zo is er geen evacuatieplan. Dit is uitgebreid onderzocht door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, het rapport van januari 2018. De aanbevelingen van de OVV zijn onder andere gericht op verbeterpunten in de grensregio op het gebied van de planvorming, de informatievoorziening aan de bevolking, de crisiscommunicatie en de crisisbesluitvorming. Er is een groot aantal betrokken partijen, regionaal, nationaal en internationaal, hetgeen een afdoende reactie in gevallen van calamiteit gecompliceerd maakt. De volgende vragen wil de Partij voor de Dieren beantwoord zien, alvorens er ingestemd wordt met de voorgelegde begrotingen. De veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft al een half jaar lang niet meer gesproken over Tihange, volgens de website en link documenten. Vindt het college ook dat Tihange op nummer 1 moet staan op het lijstje van de veiligheidsregio Zuid-Limburg? Is het college van mening dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moeten worden geïmplementeerd? Is het college dan ook van mening dat het budget dient te worden vrijgemaakt? Is het college ervan overtuigd dat de oude, krakkemikkige kerncentrale 10 jaar geleden gesloten had moeten worden? De tijd is op. Tot slot. De Partij voor de Dieren is van mening dat deze vragen eerst dienen te worden beantwoord door de veiligheidsregio's uit Limburg. Zonder specificatie van maatregelen en kosten die gepaard gaan met de uitvoer van de aanbeveling in het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, kan de voorliggende begroting niet worden goedgekeurd door de gemeente Heerlen.
Dank u wel, mevrouw Jon. Kijken we even naar de rest van de raad. Meneer Bayraktar.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, u weet hoe wij SP'ers over de kerncentrales denken. En in het bijzonder over deze rommel, hoe heet dat, kerncentrale Tihange. We hebben de afgelopen achterliggende periode regelmatig felle acties gevoerd voor de sluiting en ook voor oplossing van dit probleem. Dus ik kan hier namens uw naam, die heb ik niet zo goed kunnen horen en ik lees hem ook niet zo goed. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek. En achter de opmerking van mevrouw Geron sta. Maar ik weet ook dat wij het hier de afgelopen periode regelmatig over dit thema hebben gehad. En dat de gemeente in feite ook voorstander is om zich in te zetten voor het probleem rondom de kerncentrales. Bij deze.
Dank u wel. Dan, mevrouw Geron, u wilt interromperen of want u heeft geen tweede termijn in deze eerste termijn? Okay. Dan kijken we naar het college, de burgemeester.
Dank u wel voor de vragen en laat helder zijn, het college deelt de zorgen over de kerncentrale en zeker over de staat van de kerncentrale. Dat is reden om, zoals het al eerder is aangegeven, dat de gemeente Heerlen er een groot voorstander van is dat die kerncentrale daar gesloten wordt. Wordt het in de veiligheidsregio besproken? Uiteraard wordt dat regelmatig besproken, want het is een van de dingen die aan de orde komt. Zijn alle adviezen van de Veiligheidsraad, de onderzoek- en veiligheidsraad, zijn die overgenomen? Dat durf ik niet te zeggen of ze één op één zijn overgenomen. Ik zie u knikken, ik geloof u meteen. Maar laat ik er wel gelijk achteraan zetten. Of het er nou wel of niet voldoende middelen in de begroting staat. Als er welke ramp dan ook of welke crisis zich dan ook voordoet, in welke aard dan ook, dan zullen middelen uiteraard nooit een belemmering kunnen en mogen zijn. En zullen ze ook niet zijn om adequaat te reageren. Dus op de vraag van is de veiligheidsregio voor zover je bij zo'n verschrikkelijke ramp, als er daar iets zou gebeuren, voorbereid wat ze moeten doen, dan durf ik rustig erop ja te zeggen. Maar ik ben het met u eens voorkomen en zeker wij zoiets, dat was eigenlijk uw betoog ook al, dat zou eigenlijk moeten gebeuren. En ik zal mij als burgemeester ook blijven inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet dat er binnenkort, ik meen in Vaals, op zondag een bijeenkomst is. En ik zal daar ook namens de gemeente Heerlen spreken met deze bewoordingen. Dus ik deel uw zorgen en ik blijf er ook in de veiligheidsregio. En u heeft me daar nog een keer extra toe aangezet het op de agenda houden. Zolang dat ding niet gesloten is, blijf ik me met u zorgen maken en blijf ik ernaar vragen of iedere dienst in de veiligheidsregio voldoende geaccupeerd is om te doen wat ze moeten doen.
Dankjewel, burgemeester. Mevrouw Geron, tweede termijn.
Voorzitter, het gaat me dus specifiek, en daar zou ik graag een antwoord op hebben, met wie en wanneer is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid besproken en wat zijn de acties, concrete acties die daaruit zijn voortgekomen? Dat is dus, dat antwoord zou ik graag willen hebben.
Ja, dankjewel. Niemand meer, de burgemeester.
Dat is een heel, heel concrete vraag, maar ik heb daar nog geen concreet antwoord op. Ik kan u wel toezeggen dat ik die vraag nog zal uitzetten om nog eventjes een reactie namens de veiligheidsregio te geven op het rapport en zorgen dat het de raad toegezonden wordt.
Ik zie even dat de heer Tijdeman nog wil interromperen op de burgemeester. U kunt geen tweede termijn meer doen. Dan had u net iets eerder moeten zijn. Ja, dat kan zijn, maar dat had u moeten roepen, zou ik kunnen zeggen. Dus de volgende keer moet u even dan eerder roepen. Maar ik zou willen voorstellen, als u een vraag heeft van het college, dan kunt u nu de burgemeester interromperen. Oké. Okay. Burgemeester, dan geef ik het woord terug en de orde terug aan de burgemeester.
Dank u wel, meneer Meijer. Dan rest mij nog alleen om te vragen wie kan instemmen met dit voorstel. Wie is er voor? Wie is er tegen? 3 tegen. 32 voor. Daarmee is het voorstel aangenomen. Ga ik over naar agendapunt 13, kennisnemen van de jaarrekening 2017, gemeenschappelijke regeling BOZL. Daar wil de heer Buting een woord over. Nog meer? Niemand? Aan u het woord.
Voorzitter, ik kan akkoord zijn. We gaan de discussie van ES, die we geregeld hebben gevoerd, natuurlijk niet opnieuw doen. We hebben als stadspartij voldoende punten aangehaald waar we zeker niet tevreden over zijn. En we betreuren de gemakzucht waarmee vaak de raad en zeker ook commissie hiermee omgaan. Maar wij zullen niet instemmen met de begroting en de zienswijze van dit document. Daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. Ik zie geen andere sprekers. Ik hoor ook geen vraag. Ik kijk even naar de wethouder of er reden is om te reageren. Dat is niet het geval. Dan breng ik het in stemming. Neem me niet kwalijk. Mevrouw Schreurs.
Ik wil even een stemverklaring afgeven dat ik hier niet over kan stemmen omdat ik bij deze organisatie werkzaam ben.
Ik had dat inderdaad opgeschreven en vergeet te zeggen, had u van tevoren al aangekondigd om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, wordt u geacht niet te hebben meegestemd bij dit voorstel, waarvan er zal verslag van worden gemaakt. Wie is voor dit voorstel? Wie is er tegen? 1, 2, 1. Herkansing. Wie is er tegen? Partij voor de Dieren, Stadspartij, Hart Leers, Partij van Arbeid. 7 tegen. 27 voor en 1 onthouding. Daarmee is dit voorstel aangenomen. Ga ik naar agendapunt 17. Beschikbaar stellen van de krediet ten behoeve van de realisatie BMV. Wie had daar graag het woord over? Mevrouw Schreurs.
Voorzitter, naar aanleiding van voorstel kredietaanvraag ten behoeve van de realisatie BMV Hoensbroek Zuid hebben wij als PHB een aantal opmerkingen en vragen. Allereerst willen wij aangeven dat wij het verschil tussen wat begroot is en wat de kosten nu zouden worden erg groot vinden. Kijkend naar de opgesomde redenen, verhuiskosten, sloopkosten, herinrichten van de gronden, zijn punten die men vooraf ook kon weten. Het argument dat de extra kosten komen door de aantrekkende economie zou een kleine verhoging verklaren, maar niet dit grote verschil. Dat de verkeersveiligheid vraagt om een andere infrastructuur is ook zo'n punt dat vooraf bij een goed plan ingeschat had kunnen worden. De vraag die dit oproept is of dit plan wel goed doordacht in elkaar zit en of wij nog meer kosten kunnen verwachten.
Voorzitter, een korte interruptie.
Ja, ga de gang, meneer Leers.
We zijn waarschijnlijk ietsje voor op de agenda, want ik dacht dat eerst de RUD nog aan de orde kwam. Ik heb het idee dat we nu over de breedmaatschappelijke voorzieningen in Hoensbroek hebben.
Ja, u heeft helemaal gelijk.
Ja.
Ik ben iets te hard gegaan.
Om iedereen de kans te geven.
Dan gaan we met 17. Ja, ik stel het volgende voor, omdat mevrouw toch al bezig was, dat we het agendapunt afmaken. En dan ga ik hierna terug naar agendapunt 14. Dank voor uw oplettendheid, meneer Leers.
Ja. Ik denk, ik kan licht proberen. Waarschijnlijk gaat u verder.
Nou, we willen aangeven dat de scholen uiteraard een fatsoenlijke locatie verdienen waar zij het vernieuwde schoolconcept kunnen vormgeven. Waar wij vragen over hebben is de BMW als gemeenschapsvoorziening. In het stuk staat dat het ontwerp besproken is met de buurt. Dit gaat met name om de omwonenden van de nieuwe situatie. Echter, de inwoners van Lotbroek hebben aangegeven dat zij niet blij zijn met het vertrek van het MSC uit hun wijk. Hun verenigingen hebben aangegeven dat er niet voldoende rekening is gehouden met hun eisen aan een nieuwe locatie. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met wethouder van Zutphen over de bezwaren van de verenigingen en inwoners. Wij vragen, 1. Komt het ontwerp wat er nu ligt tegemoet aan de eisen van alle verenigingen? Met andere woorden, zijn de bezwaren die er leefden bij de bewoners en verenigingen van Lotbroek in zaken het verdwijnen van het MSC opgelost? 2. Is onderzocht wat de kosten zouden zijn als er niet gekozen wordt voor een BMW, maar het MSC behouden wordt voor de verenigingsactiviteiten naast de nieuw te bouwen school? En 3. Het coalitieakkoord gaf aan dat er meer aandacht zou komen voor communicatie naar de burgers. En er is ook nu een communicatieparagraaf toegevoegd aan dit voorstel. Echter, het gevoel bestaat dat er eerst een belangrijk besluit genomen wordt en daarna pas wordt gecommuniceerd. Is het niet beter om gezien de bezwaren van de mensen in deze wijk eerst een pas op de plaats te maken, hen te informeren en daarna pas te besluiten? Zij hebben nu steeds het gevoel dat de gemeente zaken besluit, hun later informeert en dan refereert aan dat besluit. Dit roept machteloosheid en boosheid op bij de bewoners.
Dank u wel, de heer Aerts.
Ja, voorzitter, geen inhoudelijk punt, alleen een vraag hoe u dit wil gaan realiseren, de communicatie. Er staat letterlijk ten aanzien van de communicatielijn wordt voorgesteld om het voorstel 1 week niet openbaar te maken ter voorbereiding om een goede communicatie. Volgens mij is het stuk inmiddels openbaar.
Dat zijn we allemaal scherp vanavond. Meneer Butik, ja, zo is dat. Dat doet me deugd, meneer Aerts. Doet me deugd.
Nou, mijn vinger was aanleiding voor punt 14. Ik wilde voor meneer Leers opmerkzaam zijn.
Dan gaat de eer ook naar u. Meneer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. In de raadscommissie is dit stuk natuurlijk ook aan de orde geweest. En we hebben natuurlijk niks tegen die prachtige verbetering die in Hoensbroek op de proppen staat, bijna in de steigers. Alleen het discussiepunt hier, dat is ja, behoorlijk extra hoge kostenpost die we hier voor onze kiezen krijgen. En de manier waarop gekozen is voor het bedrijf dat uiteindelijk de bouwwerkzaamheden zal gaan uitvoeren. Het college heeft, als ik me goed herinner, gisteren een stuk gestuurd naar de raad met nog wat openstaande vragen in deze. Alleen ook na het lezen van dat stuk kwam ik er nog niet goed wijs uit hoe men nu precies gekomen is tot het kiezen van dit specifieke bouwbedrijf. Men heeft met 5 bouwbedrijven gesproken of die zijn geconsulteerd als ik het goed begrepen heb uit het stuk. Men heeft naar wat centen gekeken en men heeft uiteindelijk gezegd er was een of andere regel die dan andere regels ontkracht, als het belangrijk is en zwaarwegend. En er was een bepaalde regel voor en die regel die hebben we nu gebruikt. Maar nogmaals, ik zou graag willen weten, op basis van wat, van welke toetsing, welke regels, is men tot dit bedrijf gekomen? En hoe kan het zijn dat we deze aanbesteding zo hebben gedaan, terwijl een nationale, Europese aanbesteding, ik geloof zelfs nog een derde variant stond in dit stuk. Dit wordt allemaal opzij gezet. Omdat men nu zegt, van het moet er komen, het moet gebeuren. Snel, dan kiezen we maar iemand op basis van weet ik niet. Die is ook nog een paar miljoen duurder, maar het moet er gaan komen. En nu hoor ik net van de spreekster van Hoensbroeks Belang, van ja, het kan best nog wat rustiger. Volgens mij kan dat niet meer, want de aanbesteding heeft plaatsgevonden en dan wordt het waarschijnlijk alleen maar duurder. Ik verwacht hier toch net wat meer uitleg van het college naar aanleiding van mijn vragen dan het halve A4'tje dat men heeft opgesteld en ons gisteren heeft laten toekomen. Ben eens wat duidelijker. Ik begrijp nog steeds niet op basis waarvan deze keuze gemaakt is. En het college zei tijdens de raadscommissievergadering, ja, dat voert terug op afspraken die u zelf met ons gemaakt hebt en wij acteren naar aanleiding daarvan. Ja, dan laat die afspraken eens zien hoe dat komt. Ik weet het nog steeds niet en wat betreft Dit onderdeel van dit voorstel zit het wat mij betreft alles behalve lekker. Dus ik ben benieuwd naar de reactie van het college in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Leers. Daarvoor geef ik alle gelegenheid aan wethouder Clemens.
Ja, dank u voorzitter. Ik ga even beginnen met waar ik het niet over ga hebben. Namelijk, waar we het hier niet over hebben is over MFC Gebrook. Er zijn allerlei plekken waar we het daarover kunnen hebben. Er is ook een wethouder die daar alles vanaf weet. Maar dat is niet waar we het hier nu over hebben. Waar we het nu hier namelijk over hebben is de nieuwbouw van een BMW. Een nieuwe buurtfunctie voor Hoensbroek. Een nieuwe school. Een plek waar ook een vernieuwend onderwijsconcept kan worden gehuisvest. En een plek waar heel veel verenigingen en bewoners onderdak kunnen vinden in de buurt. En voorzitter, daar zijn we al een hele tijd mee bezig met de totstandkoming van die BMW. En volgens mij is het allerbelangrijkste nu ook dat we snel wat dat betreft tot uitvoering kunnen komen. En in die zin ben ik ook blij te horen van in ieder geval iedereen die hier gesproken heeft, dat het inhoudelijke concept in die zin onderschreven wordt. En dat men ook vindt dat die school en die buurtvoorziening er in ieder geval snel moeten komen. Daarbij is er, en dat is een reactie op mevrouw Schreurs, juist ook vanaf het begin van dit proces heel veel aandacht voor communicatie geweest. Er is voortdurend gesproken met anderen de buurtbewoners. Ze zijn uitgenodigd om mee te spreken. Datzelfde geldt voor verenigingen, datzelfde geldt ook voor het onderwijs en de aanpalende voorzieningen die samen met het onderwijs in de school gehuisvest gaan worden. Daarnaast hebben we ook steeds opnieuw de buurt geïnformeerd over in welk stadium we ons bevinden. En dat hebben we gedaan tot en met zelfs het moment dat de allereerste aanbesteding geen goed resultaat oplevert. Ook toen hebben we gewoon eerlijk daarover met de buurt gecommuniceerd door te zeggen, wij hoopten dat we op dit moment konden melden dat we met de bouw van start konden gaan. Nou, dat was nog niet zo. Dat komt door deze reden en we gaan het zo snel mogelijk proberen op te lossen. Dus in die zin hebben we de buurt ook zoveel mogelijk proberen te betrekken. En durf ik wel te zeggen dat de buurt in grote lijnen ook de informatie krijgt die we u ook steeds hebben gegeven. Dan over het stuk zoals het nu voor ligt. Ja, u heeft het over een aantal zaken die daarin staan waarvan u eigenlijk zegt, waren die nog niet te voorspellen geweest? Mijn antwoord daarop is misschien wel even flauw als eerlijk. Namelijk, als dat zo was, dan hadden we ze direct opgenomen. Ik heb in de commissie heb ik ook al een aantal zaken genoemd waarvan wij in het verleden dachten, met een kleiner budget uit de voeten konden. En waarbij nu eigenlijk blijkt dat dat niet meer telkens lukt. De verhuiskosten zijn daar een voorbeeld van. En daar hebben we nu gezegd, met voortschrijdend inzicht, ook ervaringen op andere locaties. Nou, als we dan opnieuw naar de raad gaan, dan is het wel zo fair om niet straks op het einde te zeggen, nou, we hebben een beetje moeten schuiven met de posten. Maar in plaats daarvan te zeggen, nou, wij verwachten dat die verhuiskosten ongeveer zo hoog gaan zijn. En dan noemen we dat ook meteen in het stuk, zodat u daar meteen ook inzicht in heeft. Dat is, zoals u zelf ook al zegt, een klein deel van deze kosten. Het grootste deel zit hem inderdaad in een verhoging van de bouwkosten zelf. En daar hebben we in de commissie natuurlijk ook uitgebreid over gesproken. Dat heeft alles te maken met de aangetrokken bouwmarkt. En wij gunnen natuurlijk al die bouwers en al die mensen die werken van harte dat het weer goed gaat. Ik zou ook nooit zeggen dat het negatief is, dat het beter gaat met de economie. Maar het heeft wel een schaduwzijde en die zit hem in die gestegen bouwkosten. En die opleving die heeft nog net plaatsgevonden in die periode tussen het moment dat wij in de begroting het geld uittrokken voor deze BMW en de uiteindelijke aanbesteding en de gunning die daaruit moest volgen. Nou, dat is de reden waarom wij hier met een toch wel substantiële extra vraag staan. En dat doen we niet omdat we dat zo fijn vinden, omdat we daar blij van worden, maar dat doen we vooral omdat we die inhoudelijke ambitie van een kwalitatief hoogstaand schoolgebouw en buurtvoorziening overeind willen houden, juist voor die buurtbewoners. De heer Aarts, het is te zien dat de heer Aarts precies weet hoe zo'n stuk in elkaar zit, want hij had dat heel snel geschoten. Er staat inderdaad een zin die dat niet had moeten staan. Daar staat 1 week niet openbaar. En die regel die was niet zozeer bedoeld voor u, dus het is niet dat u die stukken zeg maar, in een geheime kluis had moeten stoppen thuis of zo voor een week. Maar dat was een opmerking voor het college. Namelijk, we hebben in het college allereerst, laat ik zeggen, in algemene zin, zo doen we dat eigenlijk altijd, we nemen eerst een besluit in het college. Maar omdat je van tevoren natuurlijk nooit zeker weet of dat besluit positief of negatief gaat zijn, nemen we daarna even een week de tijd voordat we het stuk openbaar maken. En die week die gebruiken we, en dat hoef ik u niet te vertellen natuurlijk, maar die week die gebruiken we vervolgens om de communicatie richting de buurt in de stijgers te zetten, om de communicatie richting het onderwijs te organiseren, zodat we de raad en de buurt en de pers en alle betrokkenen tegelijkertijd kunnen informeren. Alleen normaal gesproken blijft die regel dan niet in het stuk staan als we hem aan u sturen. Dus dat is een foutje en daar gaan we beter op letten. Ja, je zou bijna zeggen dat er iemand die heel oplettend is uit het college is verdwenen, voorzitter. Dan, voorzitter, de vragen van de heer Leers. Ja, dat gaat over die aanbesteding. Nou, over het waarom daarvan heb ik net al een en ander gezegd. U hebt ook van mijn collega van Financiën hebt u een memo gehad waarin, denk ik, goed uiteen is gezet op wat voor manieren die verschillende aanbestedingen gehanteerd worden in deze gemeente. Daarin is ook nog eens toegelicht waarom de manier waarop we dat hier gedaan hebben volledig conform die regels is. Niet alleen conform onze eigen regels, maar ook conform alle Europese en landelijke wetgeving die daar omtrent bestaat. Dus het is niet zo dat wij partijen hebben uitgesloten. Sterker nog, we hebben ook in het tweede stadium heel veel partijen benaderd met de vraag, kunnen we komen tot een aanbesteding en een gunning straks, waarbij we enerzijds die inhoudelijke ambitie tijdig kunnen realiseren en anderzijds ook een reëel bedrag betalen. Want de consequentie van een volledig open aanbesteding zoals we die aanvankelijk hebben ingezet, zou zijn, dat hebben we namelijk gezien, dat we miljoenen meer zouden betalen dan we nu betalen. En volgens mij, voorzitter, volgens mij is dat wat niemand wil.
Voorzitter. Dank u wel. Ik ga gewoon over naar de tweede termijn en dan kun je de vragen stellen. Dan is het niet per interruptie. Dames gaan voor, dus ik begin eerst
sowieso.
Dank u wel. Ik heb geen antwoord gekregen op de vraag die het oproept of het plan nu wel goed doordacht in elkaar zit en of we nog meer kosten kunnen verwachten. Want het is een beetje vreemd dat je de verhuiskosten en de herinrichtingskosten en dergelijke niet meeneemt bij het oorspronkelijke plan. Daarnaast, men wil niet ingaan op het MSC, maar het ging wel over de buurtfunctie. En juist in die buurtfunctie zijn er een hele hoop verenigingen die toch het gevoel hebben niet meegenomen te zijn in de communicatie. Dus u zegt er is goed gecommuniceerd, maar er zijn verschillende bijeenkomsten geweest dat niet alle verenigingen dus dat gevoel hebben dat ze goed geïnformeerd zijn. En mijn vraag is eigenlijk, hoe gaan we daarmee om zodat dat wel wordt hersteld en dat er in die buurt weer wat vertrouwen terugkomt in het hele verhaal?
Dank u wel, de heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Ik wilde de wethouder eerst interrumperen, maar u was me te snel af. Dat is tactiek, moet kunnen. Helemaal niet erg in dit geval. Maar ik zou graag van de wethouder willen weten hoe hij weet, of hoe het college wist, dat het alternatief waarvoor nu gekozen is, een alternatief wat een paar miljoen duurder was dan wat aanvankelijk geraamd, dat dan het gunstigste alternatief was. Hebben die dan ook nog vier andere prijzen waaruit blijkt dat die prijzen onder dezelfde omstandigheden hoger waren dan de uiteindelijke prijs van het bedrijf waarvan u gaat? En wat hebben die deze bedrijven voorgelegd? Want nogmaals, ik haal het niet uit het stuk, ik haal het niet uit de nadere toelichting. Ik weet helemaal niet wat hier nu gebeurd is, op basis waarvan u tot deze keuze bent gekomen, terwijl u ons om een paar miljoen extra vraagt. En ik denk toch dat het te billijke is, dat als de raad wil weten wat is daar gebeurd en hoe heeft u dat laten plaatsvinden, dat u dat op een hele makkelijke, inzichtelijke manier moet kunnen tonen aan ons. En tot op dit moment heb ik dat nog niet meegemaakt. Dus wat mij betreft is dit nu nog het enige, zeg het belangrijkste punt, behalve dat het natuurlijk een succes moet worden, maar dat staat als een paal boven water. Dit moet duidelijk uitgelegd worden. En u hebt vorige week woensdag hebt u die vraag van mij gehad, misschien precies hetzelfde, of nog wat uitvoeriger dan als ik vanavond stel. U hebt tot gisteren nodig gehad om een antwoord te formuleren. En de enige conclusie die ik kan trekken, dat ik nog steeds met die vraag zit. En het antwoord wat ik tot op heden heb geformuleerd, wat mij betreft niet voldoende is. Dus ik ben erg benieuwd.
Ik kijk nog even rond verder. Niemand. Dan geef ik wethouder Clemens het woord.
Ja, voorzitter. We beginnen bij die laatste vragen. Ja, je zou kunnen zeggen, er zijn twee rondes geweest in deze aanbesteding. De eerste ronde was een open aanbesteding, waarbij er op het in de wereld wel bekende tendernet, ik zag ergens Tindernet, maar dat is denk ik ergens anders voor bedoeld, daar gebeuren andere mooie dingen ongetwijfeld. Maar op dat tendernet, zeg maar, wordt dan zo'n aanbesteding gepubliceerd. En vervolgens kan men daarop reageren. Nou ja, uiteindelijk kwam daar één resultaat uit naar voren. En het ene resultaat was, zoals ik eerder al aangaf, vele miljoenen boven het bedrag dat wij begroot hadden. En ook vele miljoenen boven een bedrag dat wij redelijk achten. Zelfs wanneer je die aangetrokken markt daarin meeneemt. Nou, dan zou je kunnen zeggen, is er een tweede ronde en daarin, en misschien is het goed dat ik dat nog eens even expliciet zeg, daarin zijn meerdere partijen benaderd, sterker nog, een groot aantal partijen, is daarin benaderd om verder in gesprek te gaan over een 1-op-1 aanbesteding. En, of een 1-op-1 gunning ging het dan over. En ik benadruk dat nog eens, meerdere partijen, omdat dat allereerst ook een misverstand was dat bestond bij Bouw in Nederland, waarover eerder al iets gezegd is, ook in de commissie. Namelijk daar bestond het misverstand dat er slechts één partij benaderd was om verder te spreken. Nou, dat is niet zo. Het is wel zo dat er één partij bereid is geweest om onder de voorwaarden zoals wij die natuurlijk hier gesteld hebben, verder in gesprek te gaan en om te komen tot deze gunning. En voorzitter, als ik kijk naar hoe op dit moment, als wij als gemeente ook, met alle deskundigheid die we daar op dat vlak hebben, ook vergelijkend met andere projecten kijken naar het resultaat, dan is dat alleszins redelijk. En is dat volgens mij ook in balans. In die zin dat je nou eenmaal in de huidige markt meer betaalt. En dat je ook graag wil dat die opdracht conform onze oorspronkelijke eisen en ook binnen een redelijk tijdsbestek, want dat heeft alles te maken met geloofwaardigheid, hè, want daar hebben we het ook over, gerealiseerd kan worden. En dat is volgens mij het hoogste doel hier. En dat is misschien ook goed om hier te zeggen, want ik heb dat aan mevrouw Mali in deze commissie, in de commissie toen beloofd, om daar ook nog iets te zeggen als dat kon. Namelijk, we hebben intussen een eerste gesprek met Bouw in Nederland gehad. Dat was mede naar aanleiding hiervan. Het was een heel constructief, positief gesprek. En er is zelfs uit naar voren gekomen dat we hebben afgesproken met vertegenwoordigers van Bouw in Nederland dat wij de komende tijd vaker in gesprek gaan. De heer Simons zal dat gaan doen. Maar dat wij vaker in gesprek gaan om te kijken hoe wij eventuele knelpunten, want van concrete knelpunten bleek in dat gesprek geen sprake, maar dat we eventuele knelpunten die nog zouden kunnen ontstaan of die bij hen binnen zouden komen, dat we die ook zouden kunnen bespreken om ervoor te zorgen dat wij op die manier ook in goede verhouding met elkaar zaken doen.
Voorzitter, een korte vraag. Ik begrijp uit die memo die wij gisteren hebben gekregen, dat er in die tweede ronde met 5 partijen is gesproken. Begrijp ik nu goed dat u met die 5 partijen, dat er 5 verschillende prijzen uit zijn gekomen en dat u onder gelijkblijvende omstandigheden hebt gezegd, van die 5 kiezen wij voor het bouwbedrijf wat ook de stationsomgeving doet en het stadskantoor, want die biedt datgene wat wij willen tegen de beste prijzen. Is dat zo of heb ik het dan valikant mis?
Wethouder. Voorzitter, ik vond de memo van de heer Simons een uitstekende memo, een hele heldere memo ook. Dus wat daar staat, klopt. Ik heb zo net al gezegd, we zijn met meerdere partijen zijn wij nagegaan of wij onder onze voorwaarden, met het kwaliteitsniveau dat we willen, met de tijdsplanning dat we willen, en ook met een redelijke prijs of wij eruit zouden kunnen komen. En daar is uiteindelijk de beste kandidaat uitgerold. En dat heeft helemaal niets te maken met welk ander project dan ook. Dat heeft alleen maar te maken met de bouw van de BMW Hoensbroek Zuid.
Voorzitter, dus als ik het goed hoor, en dan moet de wethouder me corrigeren als ik het fout zeg, heeft hij 5 verschillende prijzen gekregen van 5 verschillende partijen, onder gelijke omstandigheden, waarbij onder die omstandigheden 1 partij eruit sprong en die onder die omstandigheden ook met de voordeligste prijs kwam. Of heb ik het dan totaal mis?
Ja, voorzitter, ik heb gezegd wat ik gezegd heb en ik kan het gaan herhalen, maar het komt straks ook gewoon terug te beluisteren op de band. Dat lijkt mij veel beter dan dat geval.
Nee, voorzitter, als ik dan even mag.
Zeker, ga je gang.
Als de wethouder gezegd wat hij gezegd heeft, dan weten we niet onder welke omstandigheden deze BMW is aanbesteed. Dan weten we niet wat andere partijen hebben neergelegd en met wat voor prijzen. En dan kunnen we er maar naar raden wat het college daartoe heeft doen besluiten om met dit bouwbedrijf in zee te gaan. Ja, we spreken volgende maand over 11,3 miljoen meer voor het maandkwartier. En wellicht komt het nog bij andere projecten voor. Meer prijzen is bij dit project zo. En dan ga ik er toch vanuit dat wij hier een college hebben zitten die alles tot achter de komma bekijkt en zaken vergelijkt. En of het nu over een ton gaat, een duizend euro of miljoenen, dat dat uit den treuren bekeken is. En zo komt dat op mij niet over. En dan kan het een prachtig en mooi project zijn, maar dan doet dat hier zwaar afbreuk aan. En als u dan verwijst naar de memo van uw collega, heb ik het idee dat u helemaal niet weet waar het over gaat. Want met een antwoord komt u niet.
Ja, voorzitter, ik wou net gaan zeggen, maar toen kwam er nog van alles achter het verhaal van de heer Leers aan. Ik wou gaan zeggen, en natuurlijk mag u erop vertrouwen dat dit college zuinig met de portemonnee omgaat. Dat dit college gaat voor kwaliteit, dat dit college handelt in de zin van de opdracht van uw raad. Natuurlijk mag u dat, en als u daar geen vertrouwen in heeft, dan zijn er andere wegen voor. Maar totdat u zegt, tot dat moment zou ik zeggen, hebt u daar gewoon vertrouwen in dat wij die uitvoering doen zoals we dat met u hebben afgesproken. Dus ik begrijp niet, voorzitter, waarom de heer Leers tot zoveel punten achter de komma hier in detail wil gaan, maar dat lijkt mij niet de plek ten eerste, dat lijkt mij ook niet het moment daarvoor. Ik zou het veel liever met de heer Leers willen hebben over, krijgen we nou dat schoolgebouw en de kwaliteit die we willen en krijgen we dat ook binnen een redelijke periode? Staat daar een redelijk bedrag tegenover? Nou, al die dingen heeft het college natuurlijk afgewogen. Dat is vanzelfsprekend.
Voorzitter.
De heer Leers, laatste interruptie.
Ja. Kan het college ons dan vier andere prijzen tonen? En onder welke omstandigheden men een aanbod heeft gedaan met daar een bouwbedrijf bij? Zodat we ons in ieder geval ervan kunnen vergewissen dat in die tweede termijn, toen bleek dat de eerste termijn te duur uitviel, dat er alternatieven waren. En u gewoon voor het beste alternatief gegaan bent. En natuurlijk hoeft u dat niet publiekelijk te doen als dat niet kan. Maar het moet wel mogelijk zijn dat wij ons daarvan kunnen vergewissen. Kunt u dat, ja of nee?
Vraag is helder.
Ja, voorzitter. Natuurlijk kan ik de heer Leers nu niet op dat detailniveau inzichtelijk maken hoe dat proces er precies heeft uitgezien. Maar als hij graag tot in detailniveau wil weten hoe dit soort processen gaat, nou ja, dan ben ik meer dan bereid om daar wederom, want dan moet u natuurlijk eigenlijk bij mijn collega zijn. Maar dan lijkt me bijvoorbeeld de commissie MF een perfecte plek om het daarover te hebben. Ik kan hier nu niet tot achter de komma allerlei bedragen uit de mouw gaan schudden, vergelijkingen op tafel leggen, want daar gaat dit voorstel ook niet over. U wordt namelijk gevraagd, dit voorstel gaat over de realisatie van dit schoolgebouw. En het is aan u om daarover te oordelen. Het is aan u om te bekijken of dit voldoet aan de opdracht die u dit college hebt meegegeven.
Ik sluit de discussie, want u komt er bij de zo niet meer uit. Er is een toezegging gedaan dat als er nog een bezoek gedaan wordt, kan dat bij het presidium. En daar kan het eventueel neergelegd worden om te kijken of er nog wel of niet verder over gesproken gaat worden. Dat is niet iets voor hier in de raad. Dank u wel.
Ja, misschien nog over mevrouw, de vragen van mevrouw Schreurs. En die gaan eigenlijk met name over, u geeft eigenlijk aan dat u signalen hebt dat er verenigingen zijn die zich onvoldoende betrokken voelen. We hebben vanaf het begin van het proces hebben we in ieder geval geprobeerd om de gebruikers van bijvoorbeeld MFC, maar ook andere verenigingen uit de buurt, te betrekken om mee te denken over hun functie en hun rol in het gebouw. En ook hoe het gebouw aan hun wensen aangepast kan worden. En daartoe staan we nog steeds open. Dus misschien is het een goed idee dat u mij even laat weten buiten de vergadering welke verenigingen dat zijn. En dan beloof ik u dat we daarmee contact gaan zoeken.
Dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging over agenda punt 17. Gaan we over tot stemming.
Voorzitter, ik zou namens onze fractie dadelijk een stemverklaring willen afgeven.
Dat mag. Wilt u dat vooraf, neem ik aan? Ga uw gang.
Voorzitter, beluisterend de discussie en u hebt gehoord wat onze fractie erover gezegd heeft, vinden wij het voornemen hartstikke goed. Alleen wat betreft het aanbestedingsonderdeel en de vele schimmigheden daarom maken wij een groot vraagteken en een heel groot voorbehoud. En wij willen op zo kort mogelijk termijn die stukken zien. Dus we kunnen hiermee instemmen, gemaakte opmerking, dat we dat onderdeel allerminst transparant en vooralsnog allerminst goed vinden. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Hussels.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij gaan natuurlijk instemmen daarmee.
Voor de helderheid, neem aan dat u een stemverklaring heeft.
Ja. 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 Er zijn er behoorlijk nog wat onduidelijkheden. Wij sluiten ons aan wat de heer Leers voorstelt. Maar wij willen natuurlijk zo snel mogelijk dat de werkzaamheden van start gaan. En daarom zullen wij voorstemmen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Buter heeft ook een stemverklaring.
Wij ondersteunen de BNV natuurlijk ook van harte. Maar ik wil ook heel nadrukkelijk in de lijn van de heer Leers handelen. En wij willen nadrukkelijk op enig moment willen we een overzicht hebben, al is het maar bij wijze van spreken een overzichtje van welke partijen hebben op welk moment een briefje gekregen dat ze het niet gegund hebben gekregen.
Dank u wel. Mevrouw Pleskin.
Aan de Partij voor de Dieren wil ik ook bij die woorden aansluiten.
Als stemverklaring, dank u wel. Ga ik nu over naar stemming over dit agendapunt. Wie is voor het voorstel voor het beschikbaar stellen van krediet? Is er iemand die tegen het voorstel is? Dan is hij met unanieme stemmen aangenomen. Dank u wel. Ga ik over naar het voorstel dat ik per abuis had overgeslagen, agenda punt 14. Geef een zienswijze over de begroting 2019 en meer jarenraming van de RUT Zuid-Limburg. Wie wilde daar het woord over? Mevrouw Pleskin.
Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren vinden een gemiste kans dat er niet wordt ingezet op meer geld voor hulp bij energiebesparing bij bedrijven. Er verschijnen de laatste tijd rapporten dat de bespaarde maatregelen achterlopen bij de doelen uit het vorige energieakkoord. Volgens de wet moeten bedrijven alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder nemen, maar dat gebeurt niet. De wet wordt dus niet nageleefd en het is de taak van de RUD om hierop toezicht te houden, bedrijven te begeleiden en te adviseren en zo nodig te beboeten. Het is ook een kwestie van kennis en aandacht. En daarin kan een milieudienst met specifieke deskundigheid heel goed helpen. Kan ook worden meegenomen bij de reguliere controles. En zonder deze inzet kan de Partij voor de Dierenfractie niet instemmen met deze begroting. Dus u mag het ook beschouwen als een stemverklaring.
Dank u wel. De heer Butink wil ook graag het woord.
Ja, zoals u weet zijn wij best wel gefocust vaak op bedragen en begrotingen. Er is door mijn collega in de commissie geduid op de... Ik moet zeggen, de stukken die in de commissie zijn geweest en die nu voorliggen, daar zaten toch wat afwijkingen in de layout en de tekst. Dus het was best wat speurwerk, staat het er wel of staat het er niet. Er is gesproken over geïndexeerde cijfers. Materiële kosten 1,4%, personele kosten 2,7% op pagina 9 of 10. En vervolgens staat er op pagina 20, salariskosten nemen met 4% toe, overige kosten met 3,5% en kosten derde met 3,8%. Indirecte kosten met 5,8%. Daar zit best wel dan een verschil in. Als je gaat cumuleren is dat ongeveer 2 ton. De wethouder had er op dat moment geen mening over, kwam daar schriftelijk terug. En die stukken heb ik tot op dit moment niet gezien. Daar wil ik graag een antwoord op hebben. En dan bepalen we daarna ons standpunt.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Verder niemand die behoefte heeft. De wethouder wel, die zal reageren.
Ja, voorzitter, de Partij voor de Dieren gaf aan dat het om een stemverklaring ging. Ik heb die goed gehoord. De Stadspartij heeft inderdaad dan wat gemist. Want we hebben u een heel mooie memo laten toekomen. 24 mei 2018, beantwoording vragencommissie MF begroting RUT 2019. Naar aanleiding van de rekensessie die collega Hazen in de commissie gedaan heeft. Ik wil u 1 regel citeren daaruit. Die mag u bij afwezigheid van de heer Hazen vanavond nog aan hem overbrengen, als u dat wil. We nemen de tip van de heer Hazen dan ook ter harte en gaan de RUD dan ook verzoeken om in de komende begrotingen een beter inzicht te geven in de stijging van de salariskosten. Met andere woorden, we waren het eens met het feit dat er onduidelijkheden zaten in het kunnen lezen. De stukken klopten wel cijfermatig, dus... De rekensommen die de heer Hazen hier gemaakt had, die waren terecht, hoe hij zei, het was toveren met cijfers af en toe als je tekst en tabelletjes bij elkaar zag. Maar we hebben bij de RUD nagevraagd, cijfers kloppen, de manier van presenteren kan veel beter en dat zullen we ook bij de RUD meegeven, dat daar de komende keer, dat we deze verwarring niet meer hebben. Dus het memo is er en ik ga er in ieder geval van uit dat we de Stadspartij hier als constructieve partner, dat we daar ook een ja voor dit voorstel krijgen. En ik blijf u wat dat betreft uitdagen om de stukken ook zo kritisch te blijven volgen, want zo kunnen we de stukken samen alleen maar beter maken.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn?
Ja, ik wil er toch even op reageren.
En de heer Bertelet, zo dadelijk.
Ik accepteer deze woorden natuurlijk. Maar ik had een ICT-probleem. Ik heb ze met de heer Hazen nagekeken. Zowel hij als ik hebben de stukken niet ontvangen. En ik hoop dat, en dat is misschien ook een verzoek aan de ICT-afdeling of in ieder die bij betrokken is, dat we wel de stukken in ieder geval duidelijk krijgen. Dus ik zal ze nakijken, anders vraag ik ze opnieuw op.
De heer Bertelet.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb even moeten zoeken, daarom maak ik in de tweede termijn gebruik van mijn gerecht om opmerkingen en vragen te stellen. Ja, we hadden het net over die indexering. Ik lees net in de begroting van de stadsregio Parkstad dat daar een indexering niet geaccepteerd wordt van de salarissen en dat motiveert men ook. Dus ik hoop wel dat we daar in één lijn, één koers varen. Want in de ene begroting worden dus indexeringen van salariskosten geaccepteerd. En de stadsregio krijgt te horen, ja goed, dat is jullie probleem. Het Rijk is al jarenlang de budgetten niet aan het passen aan inflatie. En cao-loonstijgingen, dus ja, hoeven wij dat ook niet. Dus ik hoop wel dat we hier inderdaad niet met twee maten meten. Daar had ik wel graag een duidelijke reactie op.
Dank u wel. Ik zeg er even bij, ik ben heel mild gestemd, maar een tweede termijn is eigenlijk niet bedoeld om nog een eerste termijn over te doen. Maar ik zal niet zo moeilijk doen vanavond. Er zit een zo goede sfeer, die wil ik niet verpesten. De wethouder.
Het enige wat ik begin even bij de heer Bertolaat, wat ik kan zeggen is dat we de begroting van de RUD opgesteld is conform eerdere afspraken, ook in het kader van indexering. Het vergelijk dat u maakt met stadsregio, daar heb ik het antwoord hier gewoon simpelweg heb ik daar niet op. Ik ga er ook vanuit dat we met gelijke mate meten, maar ik weet niet hoe dat zit in eerder gemaakte afspraken. Dus ik kan u alleen zeggen dat wat hier gebeurd is, dat we ons gehouden hebben aan de afspraken die we tot nu toe altijd met elkaar gemaakt hebben. De heer Butink wil ik nog een korte opmerking namaken. De volgende keer, u heeft aan ICT gevraagd of ze in ieder geval uw probleem op kunnen lossen. Een volgende keer als zo'n memo vlak voor de raadsvergadering nog niet in uw bezit is, mag u me ook gerust bellen en dan meld ik hem u toe.
Dank u wel, wat zijn we toch allemaal weer aardig en vriendelijk vanavond. Helemaal goed. Ik ga over naar stemming van agenda punt 14. Wie is voor het voorstel tot geven van zienswijze over de begroting 2019 en meerjarenraming van de RUT Zuid-Limburg? Is er iemand tegen? Dan twee. De Partij voor de Dieren zijn tegen. Dat betekent 33 voor, 2 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Ga ik over naar... Even goed kijken dat ik het nu wel goed zeg. Ja, de laatste van vanavond. De motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties Partij voor de Dieren, Haard Leer, Stadspartij, Partij van de Arbeid, Partij Hoensbroeks, Belang in Zaken, Actualisering, Doelstelling, Energie, Neutraliteit. Ik kijk even naar mevrouw Pleskin. U wilt dat nog eventueel toelichten nog?
Ja, heel kort, voorzitter. Heerlen heeft zich destijds als Parkstadgemeente voorgenomen in het kader van palet 3.0 om beleid te maken met als doel in 2040 energie neutraal te zijn. Inmiddels zijn er omstandigheden opgetreden die lopen tot een herziening van deze plannen. De gaswinningen in Groningen wordt sneller verminderd dan aanvankelijk gepland. De wetenschap laat zien dat klimaatverandering veel sneller gaat dan in eerdere scenario's wordt aangegeven. De recente abnormale weersomstandigheden laten dit duidelijk zien. Deze hoosbuien van deze omvang werden pas verwacht over enkele decennia. Bovendien blijkt dat er in 2017 wereldwijd nog een toename in broeikasgassen te zijn opgetreden, ondanks alle goede voornemens na Parijs. Alle reden om ook in Heerlen de energietransitie te verstellen aan 2030 als het jaar voor volledige energie-neutraliteit na te streven, 2035. Volgens berekeningen van Urgenda is dit technisch uitvoerbaar en een absolute noodzaak. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even of er nog behoefte is voor een andere. De heer Aerts.
Ja, de, voorzitter, deze motie die is heel sympathiek en ik denk dat we ook allemaal het belang van energie-neutraliteit inzien. Maar hij valt mij een beetje koud op het dak. We zijn ingestapt met de Parkstadgemeente in het traject Palet. En ik zou eerst eens graag van hun willen horen hoe zij er tegenaan kijken, de ontwikkelingen op dit gebied. En waar gaan we de komende tijd naartoe? Zij hebben zelf ook al op een aantal punten aangegeven dat ze voorlopen op hetgeen wat ze als doelstelling hebben. En ik vind ook dat we daar graag in samen op blijven gaan.
Dank u wel. Ik zie in één keer meerdere vingers. Meneer Tijdeman.
Voorzitter, het zal u niet verbazen dat GroenLinks dit uiteraard ook een bijzonder sympathiek voorstel vindt. Waren het niet dat we wel in het coalitieakkoord hebben opgenomen, in het benoemde tweede dwarsverband, dat wij in het belang van het klimaat in het algemeen, maar ook in het belang van onze eigen leefomgeving, moeten we zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Palet is daarbij voor ons leidend en wij beseffen dat dit een enorme ambitie is. Maar daar waar zaken toch sneller gerealiseerd kunnen worden, gaan wij dat ook doen. Dus eigenlijk is er al in voorzien. Hè? Daar waar het kan, hè, nemen wij dat op en ja, ondersteunen we dat van harte. Wij zijn ingestapt met een realistische blik om te kijken van hoeveel eerder zou het kunnen. En daar wat eerder kan, ondersteunen wij dat van harte. En volgens mij zijn de afspraken die we gemaakt hebben, die liggen enorm scherp en helder voor. En dan verwijs ik naar de duurzaamheidsparagraaf, waarin we ook hebben afgesproken dat we per jaar een klimaatbegroting opstellen, waarin eigenlijk heel controleerbaar afspraken gemaakt worden. En die pluim steken ook graag op onze hoed. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Tijdeman. De heer Bertelet.
Voorzitter, heer Aarts en heer Tijdeman hebben eigenlijk perfect verwoord wat ik ook wilde zeggen. Dus wij sluiten ons daarbij aan.
De heer Meijer.
Ja, voorzitter, er is een coalitieakkoord gepresenteerd op 9 mei 2018. Het is vandaag 30 mei 2018. In de tussentijd is de klimaatverandering niet versneld en niet vertraagd. We hadden wel de vervuilers kunnen aanpakken, maar daar hebben we net een mondje voor gehad waar dat minuscule zinnetje niet aan werd toegevoegd. Maar we zijn 3 weken later. En u zat bij de coalitieonderhandelingen. 3 weken later, dan ligt er een motie voor die neerkomt op niet 2040, maar 2000, nou, eerder. Ik vind alles heel goed en ik wil overal verknokken, maar dit is niet zo heel erg sterk. Ik bedoel, dan moet u ons in de loop van de tijd overtuigen. Dan moet u de raad meenemen, maar niet 3 weken nadat de groenste ambitie van Heerlen ooit is neergelegd. En dan 3 weken later nog een stapje verder willen gaan. Dan vermoed ik dat u daar gewoon geen meerderheid voor krijgt. En dan schiet u uw doel voorbij. Dus ik zou u echt willen oproepen, fundeer dit nu. Probeer de raad echt te overtuigen en niet met moties te komen die vooral op de eerste plaats voor de bühne zijn.
Ik snap dat u daarop wilt reageren.
Ja.
Krijgt u uiteraard.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me alleen af of de heer Meijer zich kan herinneren dat wij deze motie hadden willen indienen bij de behandeling van het coalitieakkoord. Maar doordat de agenda was omgeswitcht, was het eigenlijk onmogelijk om een motie in te dienen. We hebben dat aangekondigd, die motie, al bij onze reactie op het coalitieakkoord. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Pauwels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk in aansluiting op wat de heer Meijer zei. Eenzijdige opzegging, daar lijkt het een beetje op deze motie, terwijl die eigenlijk gedragen zou worden dan door alle Parkstadgemeenten. Dus in zoverre, maar menen op te merken dat de motie niet eens compleet is. Dit is een afspraak die we breder hebben getrokken. En dan zul je het ook, hoe sympathiek het idee ook is, los daarvan, en dat is door meerdere partijen gezegd, maar we kunnen niet als gemeente hier in ons eentje optrekken.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar de wethouder of die behoefte heeft om even te reageren. Graag zelfs.
Nu we toch hier zijn, voorzitter.
Ja, daarom.
Ja, nee, mevrouw Plusker geeft aan, we hadden deze motie al tijdens de vorige een week of 3 geleden toen we geïnstalleerd werden, hadden we die willen indienen. En toen kon dat om allerlei procedurele redenen niet. Toen ik de motie las, had ik wel zoiets van ja, het is eigenlijk een ondersteuning van hetgeen we in het coalitieakkoord met elkaar opgeschreven hebben. Het is alleen hier en daar nog iets ambitieuzer gesteld. En ambitie is niks mis mee, idealisme is niks mis mee. Maar we hebben in de coalitie ook met elkaar te maken. En dan ga ik even op het betoog van wethouder Tijdeman in. Die in ieder geval mooi. Ja, nee, ik noem het met opzet.
U loopt vooruit.
Ja, nee, ik noem het met opzet even zo. Hij heeft denk ik heel duidelijk gesteld dat we rondom duurzaamheid hele duidelijke afspraken in het coalitieakkoord gezet hebben. We zouden allemaal heel graag sneller willen als het kan. Maar dan moeten we ook met elkaar de middelen en de mensen ervoor hebben. En ja, wat dat betreft moeten we ook gewoon realisme tentoonspreiden. Nieuwe coalitie is blij om te horen dat de Partij voor de Dieren, maar ook de andere partijen die de motie mee ingediend hebben, zo begaan zijn met de energietransitie binnen onze stad. In het coalitieakkoord is de brede duurzaamheid als een van de speerpunten benoemd, zoals zojuist ook al aangegeven. Op 12 mei 2015 is door de gemeenteraad van Heerlen het ambitiedocument Palet 1.0 en het ambitiedocument 2.0 vastgesteld. Hiermee heeft zowel de regio als Heerlen zich de taak gesteld om de ambitie van energie-neutraliteit in 2040 te realiseren. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om een uitvoeringsprogramma hiervoor op te stellen. Mevrouw Plusker haalde dat net overigens al aan. Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de ambitieuze opgave in palet 1.0 en 2.0 heeft de bestuurscommissie, ondersteund door de zogenaamde ambtelijke broedkamer, een uitvoeringsprogramma opgesteld in de vorm van palet 3.0. Hierin is op een gestructureerde en gefundeerde wijze een voorzet gegeven om in de verschillende sectoren aan de slag te gaan met concrete projecten en initiatieven te ontplooien. In 2016, ik meen april of mei, hebben we hier in deze zaal, ik was volgens mij zelfs toen de voorzitter van de commissie RO, daar een presentatie over gehad, over palet 3.0. De Partij voor de Dieren was daar nog niet bij, dus die wil ik dat ook niet euvelduiden, maar u wist in ieder geval van het bestaan van 3.0. De andere partijen die mee ingediend hebben, en volgens mij ook unaniem met palet 1.0 en 2.0 hebben ingestemd, hebben ook die presentatie gezien waarin 2040 in ieder geval nog ook in het uitvoeringsprogramma stond. Er is toen de keuze gemaakt om de periode 20 tot 2040 op te delen in een aantal stappen en te starten met een inspanning van 8% tot 2020, gevolgd door stappen van respectievelijk 12, 30, 30, 12 en 8%. Het was een bewuste keuze om met 8% voorzichtig te starten, want een transitie naar een energie-neutrale regio vraagt niet alleen wat technische aanpassingen, maar een complete omvorming van de samenleving. Dat moet eerst goed landen en beklijven, zodat we daarna hopelijk kunnen versnellen. Er moet urgentie gekweekt worden en een inspanning van 8% is niet mis. Volgens mij delen we dat met elkaar. Het stellen van een scherpere ambitie is een mooi streven, maar we zullen eerst samen die samenleving in beweging moeten krijgen en de handvatten moeten geven om daadwerkelijk iets te kunnen doen. Op dit moment is de samenleving nog onvoldoende in staat om echt veel sneller deze transitie op te pakken. Ook met de huidige beperkte beschikbare gemeentelijke middelen is het een onrealistische opgave om de voorgenomen 8% in 2020 te realiseren. Versnellen is met voldoende gemeentelijke prioriteit, ook financieel, echter wel zeer zeker mogelijk. De samenleving vraagt momenteel zelfs om een regisserende en aanjagende gemeente. Met de steun van de provincie, het Lectra-proces en de Rijksoverheid via het REX-traject kunnen we een mooie start maken. Maar laten we ons in hemelsnaam niet gek maken en laten we kijken wat realistisch is. Ik ben wat dat betreft blij met de uitspraken van gedeputeerde Geurts vandaag in de krant, die de duurzaamheid hoog op de agenda wil hebben, nog hoger als dat het al is. Ik heb zojuist aangegeven dat ik afgelopen zaterdag bij een ledenvergadering van mijn eigen partij mocht zijn, waar de gekozen lijsttrekker voor de provincie zo'nzelfde statement heeft gemaakt. Laten we dat momentum ook met elkaar afwachten, dat we ook daar steun en partnerschap kunnen creëren waarmee we versnelling kunnen gaan organiseren. Dan wil ik nog ten aanzien van de ontwikkeling rondom de gasloze wijken wat zeggen. Er is ongeveer een half jaar geleden gestart met een eerste oriëntatie naar wijkgerichte oplossingsrichtingen middels een studie van CE Delft. Daarnaast is samen met Mijnwater een aantal woningstichtingen en Enexis een aanvraag in voorbereiding voor deelname aan de landelijke pilot gasloze wijken. Met Parkstad en de provincie Limburg lopen de onderhandelingen om voor deze transitie naar gasloos een regionale taskforce met warmtecoördinator aan te stellen. Dat zou in 2020 moeten kunnen leiden tot een regionale aanpak in de wijken. Dan, voorzitter, wil ik met u goed vinden en dan kan ik ook langzaamaan af gaan ronden naar het dictum van de motie. En dan ga ik ook zeggen dat ik die motie dus eigenlijk ga ontraden. Met de mededeling, en dan kom ik terug bij de heer Tijdeman, dat de motie eigenlijk overbodig is, omdat we die al doen. Behalve die 2030 of 2035, dat wil ik op 2040 laten staan. Er ligt een uitvoeringsprogramma. Dat is palet 3.0 aan u gepresenteerd in april 2016. Dus we hoeven geen nieuw voorstel aan deze raad voor te leggen. Wat ik wel zou willen doen, is in deze raad, ook in die werkgroep die we daar straks benoemd hebben, met elkaar flink te discussiëren en het debat aan te gaan, de dialoog aan te gaan, om ook deze thematiek verder te brengen. En de planning van de aardgasvrije wijken 2020, daar heb ik zojuist van aangegeven, daar wordt aan gewerkt. Dus eigenlijk is de motie overbodig en zie ik hem als ondersteuning van beleid. En ik wil eigenlijk de indieners vragen om hem daar half ook in te trekken. En met ons in de commissie of de werkgroep, hoe we het ook gaan noemen, ons stevig te blijven volgen en ook hier samen aan de slag te gaan. Dank u.
Dank u wel. Ik kijk even of er nog een behoefte is aan een tweede termijn of dat we over kunnen gaan tot stemming. Nou, ik, voordat ik het woord schorsing heb kunnen uitspreken, is die alweer ingetrokken. Dat is helemaal mooi.
Wij zijn zo snel. Ja, we trekken de motie in omdat we hele mooie toezeggingen hebben. En we willen ook graag gebruik maken om verder in gesprek te gaan in een werkgroep duurzaamheid. En dat op die manier mee te kunnen praten erover. Dank u wel.
Dank u wel. Dat is een prachtige, constructieve einde van deze vergadering. Het was helemaal in de sfeer zoals we vandaag vergaderd hebben. Ik wil u, voor ik ga sluiten, allen zeer bedanken voor uw constructieve bijdrage en voor uw aanwezigheid. In het bijzonder de heer Marco Wilke, die vandaag voor het eerst als interim directeur gemeentesecretaris aanwezig was en er nog steeds vrolijk bij zit. Dus dat is een goed teken. Fijn dat u erbij was en we zullen de heer Wilke de komende tijd vaker in deze ruimte zien. Daarmee sluit ik de vergadering en wens u allen wel thuis.